staat aan. Hallo lieve mensen, of nou ja, lief. Ja, dat weet ik natuurlijk helemaal niet of je lief bent of niet. Ik weet trouwens ook nooit of ik jou aan moet spreken of jullie. Eigenlijk weet ik gewoon heel erg veel niet. Maar goed, we spreken 26 maart. Of we schrijven 26 maart, moet je zeggen, volgens mij. Maar volgens mij is schrijven is als je een brief schrijft. En misschien is het nu dan wel, we spreken 26 maart. Nou ja, of in ieder geval in Nederlands, het is 26 maart. En ik zeg dit omdat we nu in een tijd leven waarin alles per dag verandert. Of eigenlijk per uur. Dus de dingen die ik misschien nu zeg, zijn over een uur alweer verouderd. Dus dan heb je een beetje een beeld wanneer deze podcast op wordt genomen. Het is dus 26 maart. We zitten in de tweede week van ja toch een soort lockdown in Nederland. Ik heb ooit al gezegd in deze podcast dat ik het zo vervelend vind dat mensen heel veel Engelse woorden gebruiken waar gewoon een Nederlands woord voor is. Maar lockdown vind ik toch wel een mooi woord. Ik weet niet, misschien omdat het een soort iets Star Trek-achtig heeft. Het is een beetje futuristisch of zo. Maar goed, we hebben een lockdown. Het heeft ook wel iets oorlogsachtig. En dat sowieso heeft deze hele tijd een soort oorlogstaal. De artsen die zitten aan de frontlinie. En het gevaar is er. Er wordt ook gewoon gesproken van een oorlog. En je hoort van, zoiets hebben we nog nooit meegemaakt sinds de Tweede Wereldoorlog. En laten we er gewoon van uitgaan dat het is oorlog. Alleen, en dat wil ik sowieso zeggen, het moeilijke met deze oorlog is dat de vijand is niet te zien. En dat maakt het volgens mij heel erg lastig. Misschien zijn de luisteraars die de Koude Oorlog mee hebben gemaakt. Of gewoon Tsjernobyl. Weet je wel, Tsjernobyl, dat was ook moeilijk. Want straling zie je niet en een virus zie je ook niet. Want, dat wilde ik ook even zeggen voor de mensen die dit later luisteren. Het is dus 26 maart. We zitten in een lockdown. Het coronavirus is welig aan het tieren. Is welig aan het... Ik had Nederlands moeten studeren. Maar corona is hard bezig om mensen ziek te maken. Mensen heel erg ziek te maken. Mensen dood te maken en... wij zijn bezig om ons daartegen te beschermen. Dat is wat er aan de hand is. En ten eerste wil ik even zeggen dat dit het zijn rare tijden. Dus dit is ook een rare aflevering. Het is weer een special. Wat we namelijk gaan doen is... ik zit hier alleen in de studio van Dag en Nacht Media. Het is een loeiheet hier. Ik weet niet waarom. Waarschijnlijk denken de mensen van Dag en Nacht Media dat als je... koorts hebt, dat heb je omdat je lichaam dan beter zich kan verzetten tegen het virus. En virussen gedijen niet goed onder hitte, heb ik me ooit laten vertellen door een dokter. Dus misschien denken ze bij Dag en Nacht Media, nou, als we nou maar het flink warm maken in de studio, dan worden we misschien niet ziek. Nou, ik word ziek van de hitte, maar goed, het is hier dus bloedheet. Ik zit in een kelder, in een soort afgesloten ruimte, wat toch wel een soort veilig gevoel geeft, maar ik zit helemaal alleen. Omdat het dus dat virus is, wilde eigenlijk niemand met mij praten. Real life dan, hè? In het echte leven. Voor de millennials, zo heette dat vroeger, in het echte leven. Wilden ze niet met mij praten, wat ik natuurlijk heel goed snap. Ik heb dan wel voorgesteld, van kunnen we dan niet 1,5 meter van elkaar afzitten... en dan misschien in het park of zo, weet ik veel wat. Maar veel mensen wilden dat niet. En terecht natuurlijk, want ja, we moeten toch gewoon zo min mogelijk elkaar zien... en zo min mogelijk de straat op. Dus ja, niemand wilde met me praten. Maar ik wil natuurlijk wel een podcast afleveren. Ik wil nu graag iedere week een podcast afleveren. Want ik heb helemaal niks te doen met mijn leven. Dus en ik wil natuurlijk jullie ook gewoon entertainen en vermaken in deze rare tijd. Dus niemand wilde met me praten. Maar gelukkig is er zoiets als de telefoon en FaceTime. Toen dacht ik, nou, ik ga gewoon een rondje bellen. Dus ik ga gewoon wat mensen bellen. Mensen die al wel in de podcast hebben gezeten. Dat heb ik gedaan, omdat het dan misschien leuk is dat we kunnen refereren aan gesprekken die jullie dan misschien helemaal niet geluisterd hebben. Dus dan heb je geen idee waarom. Maar ja, dan moet je die aflevering dan maar even gaan luisteren. Dus ik ga met wat mensen bellen. Ik neem dit dus ook live op. Vandaar dat jullie horen dat ik een slokje water nam. Omdat het zijn rare tijden. Dus dit is ook een hele rare aflevering. Dat gaan we doen. Wat ik ook... ik ga toch ook maar gewoon vertellen wat ik nou nu van deze tijd vind. Nou, wat ik vind is, los van alle negatieve dingen, dus los van het feit dat mensen doodgaan, los van het feit dat de economie waarschijnlijk helemaal onderuit gaat, los van het feit dat het totale chaos is, merk ik dat er één ding is wat ik prettig vind aan deze situatie. En ik weet, het is super raar om, als er iets ergs aan de hand is, om daar de goede kant van in te zien. Wat ik prettig vind aan deze tijd, wat ik nu merk, is dat een tijd geleden dacht ik bij mezelf, ik mis, ja, ik wist niet zo goed wat ik miste, maar ik miste een soort verbinding of een soort connectie. Wat ik wel voelde toen ik vroeger als kind bijvoorbeeld Kopspijkers keek. Iedereen keek dat dan en dan had iedereen het daar de volgende dag over. En op de middelbare school en op de toneelschool had je ook een soort gemeenschappelijk, een collectief doel. Iedereen wilde een goed acteur worden of een goed cabaretier of een goede zanger. Dus er was een soort collectief streven naar iets. En ik miste dat de laatste tijd heel erg in mijn leven. Misschien ook omdat ik wat ouder word. Ik ben nu 35 of zo. Ik weet niet, misschien had ik nu al een kind moeten hebben. Volgens mij vertelde ik laatst in de podcast, ik loop de laatste tijd heel erg met mijn handen op mijn rug, zoals mijn vader vroeger altijd deed. Dus ik loop al alsof ik een kind heb. Dat is, dus misschien heeft dat er ook wel mee te maken. Maar ik miste iets zo in de wereld. Een soort gemeenschappelijk doel. En volgens mij zag je dat ook al een beetje om je heen. Zo de strijd tegen de opwarming van de aarde. Daar voelde je ook altijd mensen wilden wel graag een soort verbinding. Misschien is dat het goede woord. Een soort verbinding. En nu door dit vreselijke virus wat er is, voel ik ineens die verbinding. We hebben een soort gemeenschappelijke vijand die we niet kunnen zien, wat heel raar is. Maar en ik merkte dat vooral toen ik laatst bij een vriendin van me was. En op anderhalve meter afstand, hè? Op anderhalve meter afstand, laten we wel wezen. Ik zat anderhalve meter van haar af en toen zei ze, oh, we moeten nog even, want zij komt uit Brabant. Of kwam uit Brabant. Niet toen. Het is niet dat ze corona had en toen hierheen is gekomen. En dat ik het nu ook heb, maar zij komt van origine uit Brabant. Je weet wel, die plek waar nu echt heel veel zieke mensen zijn. En ze zei, oh echt, we moeten nog de speech van de koning kijken. Ze klinkt wel een beetje als een debieltje, maar dat is niet. Het is gewoon een hele volwassen vrouw. En we moeten nog de speech van de koning kijken. Toen gingen we zo met z'n tweeën op anderhalve meter afstand natuurlijk de speech van de koning kijken. En toen voelde ik weer even zo, oh wacht, er is een soort gemeenschappelijk ding. Er is een soort, ja, een soort verbondenheid of zo. Via een hele starre speech. En zonder enige emotie. Maar goed, dat is dan gewoon mijn mening over die man en de speech. Maar er was ineens een soort connectie. Dat vind ik wel prettig om te merken. En wat ik ook merk is, en daar ga ik het straks met een van de mensen over hebben waar ik mee ga bellen, want dat had ik al van tevoren bedacht. Dat is, aan de andere kant is het in mijn leven, bedoel, los van alle mensen waar dat wel bij is, maar in mijn leven is er niet zoveel veranderd. Ik bedoel, heel veel mensen weten niet of ze werk hebben over 2 maanden. Ik heb dat nooit geweten. Ik heb nooit geweten of ik over 2 maanden geld heb. Mensen die komen niet dichter dan 1,5 meter bij me. Ik heb geen fysiek contact meer. Dus wat dat betreft is er voor mij niet zo heel veel veranderd. Dit was een grap. Ik probeerde een grap te maken uit deze situatie. Maar ik voel al aan alles dat dat niet is gelukt. Een beetje zondag met Lubach lijkt het wel. Dat de grap die ik maak in een soort gat valt van niks. Goed. Hebben jullie al de blik gekregen? Dat vroeg ik me ook af. Hebben jullie de blik gekregen? De blik die je krijgt als je tegen mensen zegt dat je gaat wandelen in het park. Namelijk de blik die je dan vaak krijgt is, jij moordenaar. Ga jij nou 3 bejaarden vermoorden? Ik ben alleen, ik moet gewoon mensen zien. Maar als je dat aan mensen vertelt die vaak gewoon thuis zitten met hun gezin, dan krijg je zo de blik van, ga jij nou bejaarden vermoorden? Ik vraag me af of meer mensen die blik al gekregen hebben. Ik vind dat nooit zo'n hele fijne blik. En waar ik ook over na had gedacht, dat is, je hoort heel veel mensen nu zeggen dat het leven heel erg onzeker is. We leven in onzekere tijden, hoor je. Maar toen dacht ik, ik heb ooit voor mezelf besloten toen ik niet zo lekker ging. Toen had ik voor mezelf, ik zeg, hoor je dat? Ik zeg niet zo lekker ging met een soort raar toontje. Omdat ik het niet voluit durf te zeggen. Heel veel mensen doen dat. Die zeggen dan, die gaan in een soort raar toontje praten als ze iets gevoeligs probeerden te zeggen. Maar het ging niet zo goed met mij. En toen besloot ik op een dag, oh wacht even, of ik had een soort inzicht. Nu doe ik het weer, maar ik had een soort inzicht dat ik dacht, oh wacht even, het leven is altijd voor iedereen op elk moment even onzeker. De onzekerheidslat is er niet. Er is gewoon onzekerheid. Onzekerheid is niet een soort ding wat soms meer is en soms minder. Onzekerheid is gewoon, eigenlijk is onzekerheid er niet. Onzekerheid zegt dat iets wat jij wil niet gebeurt. Of dat je een pad hebt gekozen en dat pad blijkt ineens een andere kant op te gaan. Dat is dat. En mensen vinden dat niet prettig. Die vinden die onzekerheid niet fijn. Maar eigenlijk, er is geen onzekerheid. Dit is gewoon wat het is. Er is niet. Dus, maar over dat wil ik gaan praten met mijn eerste belafspraak. En dat is namelijk Raoul Heertje is dat. Het is een van de wijste mensen die ik ken. En lieve mensen, we gaan. Of jullie lief zijn, dat weet ik ook niet. Maar we gaan hem gewoon even bellen. En dan ga ik hem die vraag stellen. En sowieso wil ik gewoon even weten hoe het met deze Master in Disguise is. Dus we gaan hem gewoon even. Je hoort ook zo. Ik denk dat veel mensen dit geluid horen. Veel mensen zullen dit grappige geluid horen. Namelijk het geluid van FaceTime. Want heel veel mensen zullen FaceTimen. Ik vraag me af of hij op gaat nemen. Niet beschikbaar. Nou, lieve mensen. Raoul nam niet op. Dus wat we gaan doen. We gaan even Alex Ploeg bellen. Want dat is altijd een lekkere om mee in te komen. Alex Ploeg, die gaan we dan maar even facetimen. Ik moet wel even dit uitzetten, ja.
Wat nou weer?
Hallo Alex.
Hey Pepijn.
Hoe is het? Goed?
Ja, omstandigheden goed. Maar ja, we gaan allemaal naar de hel. Ja, ja. Toch? Zo is het ook gewoon.
We gaan. Dat is. Ik voel me een soort. Weet je wat zo grappig is? Ik voel me een soort radio-DJ ineens. Snap je?
Ja, ben je al. Wordt het al opgenomen?
Ja, dit wordt denk ik al wel opgenomen, ja.
Okay, maar. Denk jij? Wie doet dit?
Nou, wie luistert hiernaar? Dat is sowieso een beetje de vraag. Alex, hoe is het met je?
Ja, eigenlijk wel goed.
Ja?
Ja, het is gekke tijden uiteraard. Maar ja, kijk, ik heb eigenlijk het gevoel dat ik en denk jij ook, we zijn best wel gewapend tegen dit soort tijden. Omdat dit is al wat ons leven was.
Nou, ik maakte net daar al een grap over in mijn introductiepraatje. Maar die viel gewoon in totaal niks natuurlijk. Want niemand luistert. Of lacht erom. Maar toen zei ik ook van. Mensen weten niet of ze over 2 maanden nog werk hebben. Dat weet ik ook nooit. En dat het allemaal zo onzeker is. Dat voor ons is het leven natuurlijk al best wel onzeker. Of bedoel je dat niet?
Ja, een beetje wel. Ik ben een beetje optimist. Dus ik merk ook. Ik sprak vandaag Ryan.
Ryan Pandey, ja.
Ja, Rajinder Pandinder. En ik had het over dat eigenlijk worden we een soort van gedwongen op het moment om tegen wil en dank om betere mensen te zijn.
Oh ja.
Op veel fronten. Als iedereen die ik ken is opeens als een gek aan het wandelen. Is hygiënischer dan ooit tevoren.
Ja.
Is totaal in contact met familie en vrienden dagelijks. Ja. Over de FaceTime. Van ben jij oké? Okay? Is aan het checken.
Ja.
Is allemaal huisklusjes eindelijk aan het doen.
Ja.
De
mensen die niet ziek zijn, die zijn super gezond aan het worden.
Ja.
Maar ik denk soms ook wel eens in deze tijd, denk ik ook wel eens dat misschien is. Kijk, iedereen is super bang voor een heel groot gevaar. En moet met zichzelf een beetje zo overleven. Toen dacht ik, misschien is dit gewoon de staat van zijn die een mens hoort te hebben. Snap je?
De angst die jij altijd voelt, existentiële crisis.
Nee, maar ik bedoel gewoon, er is een vijand. Hè, wat vroeger gewoon tijgers waren. Die is er nu de hele tijd aanwezig.
Ja.
Je moet ineens super met je familie. Je moet heel erg op je familie letten. Die moet je beschermen. De mensen die mensen verzorgen, die staan ineens heel hoog in aanzien. De mensen die voor eten zorgen, staan ineens heel hoog in aanzien. Toen dacht ik, misschien is dit gewoon...
Leraars hebben ze aanzien, alle ouders die met kinderen thuis zitten, helemaal gek worden.
Misschien is dit gewoon de staat van zijn waarin we... Ik voel, dat zei ik ook in mijn intropraatje, een soort verbondenheid die ik heel lang niet meer... die ik alleen herken van heel vroeger, toen je klein was. Zo, dat je met z'n allen naar de tv zit te kijken, naar de speech van de koning.
Ja. Oprecht put ik daar wel, daar word ik hoop. Kijk, het is een beetje een gekke balans die ik heb. Want ik ben inderdaad wat dat betreft proberen optimistisch te zijn en te hoopvol te blijven. Tegelijkertijd moet ik ook mezelf even dagelijks herinneren van die shit is echt.
Ja.
En niet te luchtig erover gaan doen. Want als dan het zonnetje schijnt en je maakt een wandelingetje, dan denk je al heel gauw, het valt wel mee.
Valt er maar wel mee.
Ja, precies.
Dan moet je even googlen op symptomen corona. En dan weet je dat er echt wel wat aan de hand is.
Precies.
Het schijnt echt dat je...
Ik word ook heel lijp hypochonder. Ik niet heb van mezelf. Maar dat je zo... als ik even door het trap lopen, even een beetje buiten adem, dan denk ik, kortademig.
Bij ieder kuchje denk je, ik heb het.
Of als ik even een beetje warm begin te krijgen, ja hoor, kort.
Ik had vandaag mijn, de therapeute aan de telefoon. En toen...
die verdienen dik, jongen.
Die zijn echt lekker bezig nu. Toen zei ik ook, hoe zit het, want het is van de angsten afdeling. Toen zei ik, maar je hebt natuurlijk mensen die heel hypochondisch zijn.
Heb je al je eigen vleugel ondertussen? Is dat al...
Het is wel zo'n medicijnencocktail, naar mij vernoemd.
Het gewone veldsalon, maar dan...
En mijn team. Ik heb een team achter me staan. Wat wou ik nou zeggen? Die had ik aan de telefoon. Toen zei ik, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die heel erg hypochondrisch zijn. En die worden knettergek nu natuurlijk. En toen zei ze, bij hypochondrie is het wel dat kan soms kunnen mensen ineens helemaal niet bang zijn voor één ding. Want het focust zich vaak gewoon op één ding en dat ze dan voor de rest niet bang zijn. Dus het schijnt dat... Maar ik ben wel bang dat hierna, als het voorbij is... dat er een soort of een collectief trauma is... of een soort collectieve hypochondrie. Dus dat iemand knuffelen als je diegene tegenkomt langzaam...
We zitten eigenlijk uiteindelijk nog aan het begin. Ik had ook van het wordt nog crazy als we niet om het super negatief gaan doen... maar als we nu een paar maanden zo vast gaan zitten thuis...
Ja.
Dan als je voor het eerst weer mag... Nu heb je nog het gevoel, dan gaan we allemaal naar buiten rennen.
Ja.
Ik weet niet hoor, misschien dat je ook een beetje zo voorzichtig...
Is dit gewoon de staat van zijn, waarin we gewoon gaan blijven zijn altijd?
Nee, dat niet. Nee. Ik hoop gewoon wel dat mensen ook weer lekker naar theater gaan en zo. En nogmaals, als positief op zoek, ik merk ook wel dat het prikkelt wel je creativiteit op een nieuwe manier.
Oh ja, vertel eens.
Ik zie wel gewoon links en rechts alle creatieven die ik ken manieren zoeken om toch het publiek op te zoeken en content te leveren.
Maar gaan bellen
met het verhaal. Er is toch een vreemd soort urgentie opeens voor ons vak aan te komen. Dat we terwijl niet publieken hebben, maar je wel mensen natuurlijk heel erg thuis zitten en dingen willen kijken.
Ik vraag me af, hoeveel liedjes zijn al door meerdere mensen gezongen als een soort challenge?
Als ik nog één keer iemand My Corona dingen horen.
Met z'n allen.
Ja, precies.
Je bedoelt die creativiteit. Namelijk, hoe ga ik nu mijn geld verdienen en hoe ga ik de mensen bereiken?
Nou, niet geld verdienen. Ook misschien, maar ook gewoon meer zo'n mensen bereiken. En bijna ook mensen helpen om even af te leiden. En even wat dingen te doen of zo.
Ja. Normaal gaan mensen natuurlijk naar theater als ze gewoon even lekker willen lachen.
Ja.
Toch? En dat kan nu niet meer. Dus wat doen ze dan?
Nee, even niet. Even niet. Nee. Is dat waar je voor belde?
wat wilde ik nou ook nog weten?
Wie heb je al gesproken hiervoor?
Je bent de eerste.
Je bent de opener?
Je bent de opener. Mis je het optreden?
Ja. Oh
ja?
Gek.
Oh ja?
Ja, ik heb de mazzel dat ik met mijn tour al klaar was. Dus ik heb niet onwijze zalen moeten verzetten of wat dan ook. Dus dat scheelt. Maar het is wel mijn maaktijd dat ik nu veel in Toemler zou staan. Omdat ik ben net klaar met voorstellingen nu nieuw beginnen nu te maken.
Ja.
En ik mis het publiek wel. Ik mis dat is ook mijn maakproces is heel erg... ik heb gewoon de deadline nodig van, ik moet vanavond optreden. Wat ga ik doen?
Ja.
En dus ik ben wel nu naar een nieuwe manier aan het zoeken, want ik moet wel gewoon vanaf oktober beginnen met try-outen.
Ja.
Dus
je moet toch nu al een beetje gaan schrijven. Maar ja, waarheid ik dacht ook ik ga mensen bellen, dacht ik wil het niet over corona hebben. Maar ja, je kan nergens anders over praten. Je gaat nu toch niet zeggen, die Baudet.
Ja. Ja, nou, ja.
Wist je dat als mensen elkaar tegenkomen?
Ik zat ook te denken, ergens zit nu op dit moment Greta Thunberg erg pissig. Op de bank. Ik ga nog steeds niet naar school. Nee, we gaan allemaal niet naar school, Greta.
Wat zou zij nu doen? Ja, zij zit heel boos ergens te wezen, maar dat is niet heel veel verschil met eerder. Maar is zij...
How dare you!
Ja, how dare you!
Sorry.
Oh, dare you.
Ik vind dat heel tof.
Ik vind dat ook heel tof. Ik zag wel van die memes waarin er ook werd gezegd... eigenlijk zouden de klimaatactivisten... die zouden de PR van corona moeten hebben. Want iedereen doet nu ineens iets tegen corona. Ja. Vond ik wel een leuke meme.
Ja, laat... Ja.
Heb jij... dat wilde ik weten... Dit was een zondag met Lubachje. Was dit gewoon totale stilte na een grap.
Hoeveel bouwpakket heb je gemaakt?
Ik heb één afgemaakt die ik al. Want voor de luisteraars, ik maak bouwpakketten. Omdat ik daar voor uitkom.
De laatste luisteraar die dacht dat je misschien toch cool was of zo. Nee.
Dat is niet aan de hand. Dat is echt niet aan de hand. Ik heb er één bouwpakket afgemaakt. De Gebroeders Wright vliegtuig. Kunnen mensen op mijn Instagram zien. En er staat nog een bestuurbaar vliegtuig. Ik moet het ISS nog afmaken. International Space Station. Maar dat is plastic. Ik ben nu niet in mijn plastic fase. Ik zit meer in de houtfase. Nee. Ik zit meer in de houtfase nu.
Crazy.
Heb ik ook nog een zweefvliegtuig. Nou, dat kan. Dat kan. Ga nu even naar het ziekenhuis. Er is een bepaalde afdeling waar je naartoe kan gaan. En als je daar binnen stapt, ben je heel snel dood.
Oh,
dat kan.
Prachtig.
Dat kan.
Maar ik heb weer dat vandaag heb gedaan.
Nee.
Ik heb, dat is zonder dolle. Ik heb het Rode Kruis geholpen door 40.000 nitriel handschoentjes op te halen van Science Park en bij het Rode Kruis.
Meen je dat? Ja. Dat is heel goed. Voelde je toen nog beter mens?
Een beetje.
Dacht je, ik heb mensen eerst zoveel ellende aangedaan met al mijn shows. En nu ga ik het goed maken.
Ja. En, ja man.
Wat goed.
Ik kreeg opeens ze vroeg of ik dat wilde doen.
Wat lief. Heb je ook ingezet, toch? Dat mensen...
Jij hebt een actie waar heel veel mensen mee hebben gedaan. Om even aandacht te vragen. Dat mensen kunnen ze... Omdat er tekort is aan mondkapjes en handschoenen. Dat soort dingen. Nu zijn ze wat mensen aan het sturen. Naar dingen om te halen. En dan heb ik het ook een beetje gevlogd. En dat soort dingen. Maar dat
gekomen.
Alleen, ze vertelde me ook dat... Er was ook beademingsapparatuur die ze hadden gevonden in Breda. Die kon iemand gaan ophalen. Toen zei ik,
ik ga niet de warzone inrijden.
Stuur iemand anders daar maar heen. En dan ga ik wel in Amsterdam handschoentjes halen. Dat is helemaal prima. Dus dat is de trekking van mijn heldendom.
Heel goed. Heel goed gedaan.
En ik ben ergens nog wel druk ook. Want ik ben aan het monteren geweest ook aan mijn show.
Oh ja, je kan even pluggen even.
Ik ga even pluggen, want anders heb ik ook wat... Volgende week nemen we als serieus, want mensen nog denken... ik verveel me. 5 april, 11:30, 's avonds, NPO 3... komt mijn eerste avondvullende voorstelling gewoon op de buis.
Heel erg leuk.
Dus je kunt gewoon kijken. Oh, en als je het later dan dat... dan kun je het vast op uitzending gemist, dan kun je hem terugzien. En dat is...
En mensen gaan nu natuurlijk... gaan nu kijken veel tv.
Als ik nu alsnog slechte kijkcijfers heb... Dan
ben je echt een loser.
Dan ligt het echt aan mij.
Dan wil je echt dood.
Ja.
Oké, dankjewel hè.
Leuk, even succes man.
Ja.
Niet doodgaan.
Oké, niet doodgaan, dag. Dames en heren, dat was Alex Ploeg. Ah, wat een lieve jongen altijd. Inmiddels heeft Raoul Heertje me geappt. Ik weet niet zo goed wat... hij is even druk. Ik weet niet zo goed... ik ben ooit een podcast begonnen omdat ik gewoon radio een beetje vervelend vind en vond... Omdat het allemaal zo snel gaat en mensen niet de tijd nemen. En dan ben je aan het luisteren naar een mooi interview met een cello-speler. En dan gaan ze ineens de voetbaluitslagen er doorheen doen. En dat vond ik echt vrij... Want andersom zie je dat nooit. Het is nooit dat je in het concertgebouw zit en dat ineens iemand... het is nooit andersom. Het is nooit dat je naar een voetbalwedstrijd aan het luisteren bent en dat iemand zegt, oh wacht, op dit moment wordt Opus 100 van Schubert gespeeld in het concertgebouw. We gaan er even naar luisteren. Andersom is het ook nooit. Nou, dat was een zondag met Lubachje. Maar goed, wat ik wou zeggen, het wordt een beetje een radio-uitzending. En dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar ja, het zijn gekke tijden. Dus dan blijft dat maar gewoon een beetje zo op die manier gek. Wat we gaan nu doen, we gaan even nu bellen met iemand die, als je geluisterd hebt naar mijn podcast, niet houdt van sociaal contact. En dat is Janneke de Bijl. Of tenminste, zij vindt het onduidelijk. Zij vindt het altijd onduidelijk dat als je mensen tegenkomt, dat je niet weet of je een hand moet geven of niet. En dat vindt zij een beetje vervelend. Dus toen dacht ik, nou, dan gaan we er gewoon eens even bellen. En dan gaan we vragen of zij deze tijd dan heel prettig vindt. Want ja, ze hoeven nu nooit iemand meer een hand te geven. En dus daarom gaan we bellen met Janneke de Bijl. Hallo?
Hallo?
Ja, ik zie je niet. Ik zie je niet, want
okay,
ik heb...
Dan zet ik die ook uit.
Ja, zet me uit, want het is toch een podcast, hè? Dus dan,
ja,
dan is het gewoon...
Dan weet ik alleen niet zo... Wacht, dan moet ik toch even ophangen, denk ik. Of kan ik dat...
Nou, ik heb je in mijn laptop aan de kant gesleept. Dus ik zie je nu niet, zeg maar. Maar dan zie je jezelf natuurlijk. Okay. Of niet?
Ja, nee, nu is dat ook dat ellendige ook voorbij.
Oh, nee. Rond al die ellendige dingen.
En ik ben helemaal verslonst.
Oh ja? Nou ja, goed. Want dat vroeg ik me af, hè. Toen je in mijn podcast... Ik bel dus met allemaal mensen die al in de podcast zijn geweest. Ja. En toen dacht ik, wij hadden het er toen over dat jij zei dat je de regels omtrent sociaal contact zo lastig vindt. Hoe je iemand begroet en hoe niet.
Ja.
En toen vroeg ik me af, nu is het natuurlijk gewoon niet. Dus
heerlijk. Nee, is echt niet waar.
Nee
want ik nuanceerde toen ook.
Ja, dat weet ik ook.
Wel,
ja.
Ik ben normaal, zie ik wel elke dag allemaal mensen. Maar het valt me dus wel mee hoezeer ik het eigenlijk mis nu.
Oh ja.
Ik ben wel in een modus dat ik het wel lekker vind.
Om niemand
maar
aan te raken.
Normaal als ik optreed, dan ben ik juist dat ik ook wel overdag nog iemand wil zien. En,
ja, en nu ja. Zit je helemaal verslonst thuis de hele dag.
Nou ja, ik ga niet heel erg mijn best doen als ik hier zit. Maar dat deed ik altijd. Ik heb ook het idee, als je meer aan het schrijven bent, dan keer je toch een beetje naar binnen of zo. Dat past ook niet bij om dan jezelf... Dus dat deed ik op maandag en dinsdag ook wel, hoor. Dan als ik dan een afspraak had, ging ik me toch maar weer omkleden en een beetje mijn best doen.
Ja,
maar,
nu hoeft dat niet meer.
Nee, dat is wel lekker. En het vindt wel grappig goed verschuift. Dus net als je gaat kamperen, dat je eerst denkt, nou ja, ik ga de hond uitlaten, doe ik even een andere broek aan. En op een gegeven moment denk je, ja, nou ja... Deze broek kan ook wel. En dan, ja. Volgens mij gaat dat zo langzaam dat je op een gegeven moment kan het je echt niet meer schelen. Dat vind ik wel een vorm van vrijheid.
Nou, vandaag zei ook iemand tegen mij, die zei van je moet eigenlijk een beetje in de modus komen. Want die zei van ja, ik weet niet wat ik 's avonds moet doen. Dan heb ik een soort onrust. En toen zei iemand, je moet op de modus komen die je ook op vakantie hebt. Namelijk dat je gewoon denkt, ja, ik kan nu toch niks anders doen. Ik zit op een camping in Zuid-Frankrijk. Er is nergens wifi. Ik ga maar gewoon een boek lezen. In die staat van zijn moet je een beetje komen.
Ja,
's avonds.
Ja. En dan zit je soms in het begin ook van, dan wilde je zo graag op vakantie. Dan denk je, hé, maar wat gaan we dan doen hier? En oh ja, niks. Ja,
nee,
dat is het.
Nee, dit is nu wat het is.
Ja.
En wat ik me ook afvroeg, omdat we daar toen ook een beetje over hadden gehad, is dat mensen zeggen de hele tijd zo van, het is zo'n onzekere tijd. Terwijl, volgens mij hebben we dat toen ook over gehad in de podcast, in jouw aflevering, dat ik denk altijd dat het leven voor iedereen altijd op ieder ogenblik even onzeker is, toch? Je kan toch niet, het kan toch niet zijn dat dit onzekerdere tijden zijn dan anders, toch? Want het leven is toch altijd even onzeker?
Nou ja, er is natuurlijk altijd een factor dat je dingen nooit helemaal kan voorspellen. En we doen alsof we dat wel kunnen.
Ja.
Maar meestal gaat het natuurlijk een heel eind goed. Want je plant wel een tournee voor over 2 jaar. En ja, het kan dat je dan dood bent, maar die kans is wel klein. Dus dat doen alsof je alles onder controle hebt, gaat ons wel redelijk goed af.
Ja.
En dan word je even met je neus op de feit gedrukt dat dat eigenlijk al die tijd niet kon. Maar nu kan
nu
het,
is
dus
het
echt
zo.
Niet.
Ja.
Ja, nu is het zo. Dus dat is wel ontregelend toch wel, denk ik.
Ja. En ik dacht ook nog verder gedacht dat eigenlijk... Bestaat onzekerheid bestaat alleen bij de gratie van dat je ergens heen wil of een bepaald pad in je hoofd hebt en dat wordt anders dan je dacht.
Ja, het zijn altijd je eigen verwachtingen, want op zich is er niks aan. Nou ja, als je ziek bent is er wel nu wat aan de hand, maar anders is er natuurlijk nu niks aan de hand.
Nee.
Nee, dus dat zit allemaal in je hoofd. Maar wel grappig. Ik had vandaag een gesprekje met mijn vriend. En ik zei van, ik ga er wel vanuit dat ik in september weer kan optreden. En hij zei, doe dat nou niet, want dan valt het misschien tegen. Ik zei, ja, maar ik heb nu nodig om te denken dat ik in september weer kan optreden. Want dat is nu mijn houvast. Ja. Dus toen hadden we een discussie van, wie is nou de optimist en wie is nou de pessimist? Ja, is het al vanuit dat het dan... Ik snap dat je soort van op het ergste probeert voor te bereiden. Maar ik geloof ook dat ik het in stapjes moet bijstellen. Want eerst dacht ik nog stiekem van, oh, in mei kan ik wel weer. En nu denk ik, dan probeer ik juni uit mijn hoofd te zetten. En dan probeer ik september dan in mijn hoofd te nemen. Om inderdaad niet te veel hoop te kweken.
Ja.
Je hebt of nu de shit of dan, zeg maar. Dus dat moet kiezen.
En wat ook zo is natuurlijk dat... dat las ik ook ergens, dat iedereen zo wc-papier gaat kopen. Of dat mensen heel boos worden... Wat ook echt terecht is, dat mensen gewoon naar het strand gaan op een kluitje. Dat het ook een vorm van controle over de situatie hebben is. Ja, je wil iets doen.
Je wil iets doen. Dan doe je dat maar. En dan, ja, ik zie ook wel met al die waar ik dan niet zo heel goed tegen kan, is dat hele positieve van, we gaan met z'n allen iets zingen en iets doen en dan maken we er iets moois van. En dan denk je, ja, dat is ook maar gewoon een invulling, want blijkbaar wil je ook niet echt aan die leegte die er nu is.
Nee.
En dan gaan we alles maar livestreamen alsof je theater zomaar even op internet kan doen. En ik vind dat allemaal een beetje... Ja, ik heb die behoefte zelf niet, laat ik het zo zeggen. En ik heb ook wel zoiets van, nou, blijkbaar moet ik nu in iets anders gaan en dan doe ik dat maar. En ik denk dat sommige mensen nog proberen om een soort van aan te blijven staan of zo. Maar dat is nu gewoon niet aan de orde.
Maar je bedoelt dat we zo echt anders moeten gaan leven nu? Of echt...
Ja, we moeten helemaal niks. Iedereen moet zelf... Het is ook ik denk ook dat het anders is, want hoor je mensen... Ja, de hele dag Netflixen. Ik moet gewoon werken.
Exact.
Voor mijn gevoel heb ik helemaal geen vakantie.
Ik word ook heel kwaad als je zo mensen zo lekker op hun balkon ziet zonnen en zo. Van nou, quarantaine. Ik denk quarantaine...
Ja, maar dan denk ik, oh ja, maar dan heb je werkgever en je kan nu minder doen. En dan heb je gewoon een soort cadeaudagen. Dat deed me een beetje denken aan Hemelvaart en Pinkster. Dan leeft mijn omgeving altijd helemaal op, want er zijn er ineens allemaal vrije dagen. Maar als je dan freelancer bent, dan denk je, ja, maar godver, daar heb ik helemaal geen tijd voor.
Ja,
want ik
exact.
Moet even doen, ik verdien geen reet op die dagen. Dus dan is het een soort storend. Het is echt heel anders om een soort werkgever te hebben die voor je zorgt. Of dat je eigen...
Ja.
Ja, een heel ander gevoel, want mensen wilden meteen afspreken en zo. Dat mocht toen in het begin nog. Ik dacht, ja, nee, ik moet gewoon aan het werk morgen. Dat was mijn eerste gedachte, ik ga wel gewoon aan het werk.
Ja.
Dus ik heb ook echt, ik doe echt door de week werken en dan het weekend vrij. Dat
en wat
vind
is
ik wel...
dan werken? Wat doe je dan?
Schrijven.
Oh ja, voor ja, je nieuwe show.
Ik ga dan over een jaar moet ik al try-outen, dus het is hoog tijd. Nee, maar ik ga natuurlijk in het najaar optredens inhalen. Dus ik had bedacht, kijk, eigenlijk verandert er niks.
Nee.
Alleen dan wordt het gewoon drukker met optreden. Dus dan moet ik nu vooruit schrijven, want dat zou ik anders in september meer doen.
Ja.
Dus ik zit gewoon de hele dag eigenlijk te schrijven en zo.
Oh ja. Ook wel lekker. Maar waar schrijf je dan over? Want dat lijkt me wel raar dat je nu... Want iedereen, ja, in je hoofd gaat het toch de hele tijd over dat ene virus, toch?
Oh, dat heb ik helemaal niet, nee.
Nee?
En ik was ook al op dreef met schrijven, want ik had al bijna een half uur. Ik had al testoptredens. Dat vind ik eigenlijk ook jammer dat die nu niet doorgaan. Ik zat er al helemaal in. Ik heb allemaal hele mappen met documenten en dus ik kan gewoon door.
Ja.
Dus ik zat al in die modus en dan was het steeds maandag, dinsdag was ik lekker aan het maken. Oh ja, shit, ik moet optreden.
Ja.
En als ik het dan deed, vond ik het weer al leuk hoor. Maar dan moest ik mijn oude show weer, dan moest ik weer schakelen.
Ja.
Dus nu kan ik er echt in duiken. Dus het is op zich gevoelsmatig niet zo'n slechte timing. Maar wat wel heel jammer is dat je niet optreedt en geen geld verdient en je show niet kan laten zien. En ik bedoel, het is helemaal geen positief iets of zo, maar... Ik kom wel vooruit nog meteen.
Ik vind het zo raar, dat zei ik ook in mijn intro-praatje, dat ik voel als ik wil zeggen, oh, dit heeft ook zo zijn voordelen, dat durf ik eigenlijk vaak niet eens te zeggen. Want de nadelen zijn natuurlijk zo desastreus.
Ja, ik dacht, het is nog een verschilletje, daar had ik ook vandaag met mijn vriend over, want ja, ik praat alleen maar met hem natuurlijk.
Ja.
Dus hoef ik niet eens bij te zeggen.
Nee.
Maar het ging erover van dat Duitse Kroes dan had gezegd van thank you corona. En dat was dan helemaal verkeerd gevallen, dat kan natuurlijk ook echt niet. Maar toen dacht ik van, mensen doen dat ook wel met kanker bijvoorbeeld, hè? Dat je zegt van de strijd en nu weet ik waar het echt om gaat in mijn leven, bla bla bla.
Ja.
Alleen het verschil is, dan heb je wel zelf die kanker gehad, dus dan heb je recht van spreken. En nu gaan mensen die zelf niet ziek zijn... gaan ineens een soort dankbaarheid en een soort ten goede keren van iets waar ze zelf eigenlijk toch niet echt last van hebben gehad. Ja, oké, we zitten thuis en daar kan je heel dramatisch over doen.
Ja.
Maar wij zijn niet die zieken op de intensive care, dus dan vinden we eigenlijk dat je geen recht van spreken hebt. Dus je bent een soort indirect slachtoffer van het virus, maar je hebt het helemaal niet. En dat maakt het ingewikkeld om, terwijl voor jouw privéleven, net als dat ik nu zeg, ja, het is eigenlijk best relaxed dat ik nu de hele week kan schrijven.
Ja, inderdaad.
Bepaalt je best goed uit.
Ja,
maar ik ga
natuurlijk
niet zeggen, wat blij dat corona er is, nu kan ik schrijven.
Nee, dus, maar je kan dan wel zeggen, de situatie zoals die voor mij is, namelijk ik moet thuis blijven en me rustig houden en andere manieren van geld verdienen gaan zoeken.
Ja.
Voor mij levert dat ook dingen op. Maar je kan natuurlijk niet zeggen, corona levert dingen op.
Nee.
Dat is natuurlijk, want dat is voor iedereen. Dan zou iemand die nu op de IC ligt en dit hoort, wat niet kan, als je, want je ligt te komen, maar dan die zou denken, ja hallo, dit levert het mij op. Namelijk,
ja, of die denkt, ik ben blij om te weten dat Janneke nu in ieder geval lekker zit te schrijven.
Ja, kan ik volgend jaar als ik hersteld ben lekker naar haar show.
Ik hier niet voor niks. Ja, nee, zo nee, dus dat is een te groot contrast ook of zo. En we zijn natuurlijk ook allemaal gewoon met ons eigen leventje bezig. En het duurt ook te lang om alleen maar met die mensen bezig te zijn. Omdat je
dat
dus,
kan niet, nee.
Ja, dit is ook jouw nieuwe leven. Dus het is voor sommige mensen ook vervelend om de deur niet uit te kunnen of zo. Hè? Dat is ook vervelend, alleen dat heeft niks te maken met op de intensive care liggen. Dus... ja, je moet heel voorzichtig zijn altijd met die gradaties van leed en zo.
Ja, ja.
En ik hou ook niet van als je dan dus iets positiefs van... oh, ik ben nu heel lekker aan het schrijven. En dat er dan een conclusie achteraan komt van dat het dan zo heeft moeten zijn en zo. Daar ben ik ook heel allergisch voor. Dus
ja,
dat,
inderdaad, ja.
De, dat niks, helemaal niet.
Dat mensen zeggen, alles gebeurt met een reden. Nee, je maakt achteraf, maak je er wat van. Ja.
Ja.
En wat we ook daarop vragen. Wat je zei over dat... kijk, ik zit nu in een soort kelder... met jou te, nu is er niks aan de hand.
Nee.
Nu, op dit moment voor mij, nu is er niks aan de hand. Terwijl vanochtend keek ik bijvoorbeeld op één terug. En toen waren er twee ex-corona-patiënten. Ja. En die vertelden hoe walgelijk naar die ziekte is.
Ja.
En toen werd ik ineens heel bang. Toen dacht ik, nee. Dus het is zo grappig hoe je perceptie verandert door wat je ziet.
Ja.
Hoe is dat? Hoe komt dat? Alsof jij het allemaal weet.
Ja, je gaat je dan. Dat is natuurlijk. Wat heb je eraan om dit te weten, de details daarvan? Want je weet het eigenlijk wel.
Ja.
Als je het gaat voorstellen, dan ben je het al eigenlijk in je hoofd al aan het meemaken. Waarom zou je? Ja.
Ja.
Ik vind ook met die dingen. Maar het is ook wel. Ik merk ook wel dat nieuws. En dat is ook natuurlijk helemaal niet zo heel altruïstisch. Dat je toch even gaat kijken hoeveel doden zijn er of zo. Of dat nou sensatie is of toch ook. Ja, we hebben ook die leegte van tijd. Dus dan is het ook wel weer verleidelijk om even. Net als dat je soms het weer te vaak checkt. Of het voelt een beetje als de voetbaluitslagen. Maar dan is het eigenlijk heel ellendig. Dat je denkt van waarom kijk ik eigenlijk? Hè, hoeveel doden er zijn? Is dat dan een soort oprechte... interesse in het verloop of ben ik mijn eigen hachje aan het redden van oké, gelukkig we zijn er bijna van af en dan kan ik weer spelen of wat ben ik eigenlijk aan het doen op nu.nl?
Je zou je ook af kunnen vragen waarom vraagt gewoon op één waarom vragen ze twee mensen om te vertellen hoe erg het is?
Ja, misschien omdat mensen dan wel meer die 1,5 meter afstand houden.
Ja,
want ik had wel die beademingsapparatuur in het ziekenhuis, lag ze op een rij mensen met die maskers. En toen werd ik ook wel echt dat ik dacht, oké,
hier moeten we echt, ja. Als ik daar iets aan kan doen dat niet te vaak gebeurt, dan ga ik dat maar doen inderdaad.
Ja, dus die angst heeft natuurlijk wel een functie dan.
Ja.
Maar buiten die functie, als je daar toch al aan houdt, hoef je het verder ook niet op te zoeken, denk ik dan.
Nou ja, er is natuurlijk een verschil tussen het relativeren en het bagatelliseren, maar dat heb ik al vaker gezegd volgens mij. En dat is die grens is zo lastig aan te geven.
Ja. Maar ik denk ook dat er wel iets gebeurde toen dat we nu allemaal wel iemand kennen die het heeft. En dat daarvoor was het echt een soort abstractie. En er was ook ik dacht dat overdreven allemaal en zo. En dat ineens schakelde het om en toen wisten we ook allemaal die heeft het ook. En toen dan is het ineens toch dichterbij.
Ja.
En dat helpt wel om te weten waar je dit dan voor doet, deze maatregelen, zeg maar.
Ja, ja. En in hoeverre verschilt het? Want dat vind ik ook zo raar. Iedereen heeft het dan zo over dat het oorlog is. Alleen je ziet, je kan de vijand niet zien. In oorlog kruipen juist mensen samen. En dat mag nu niet.
Maar ik vind ook al met oorlog, dat is echt, als je bijvoorbeeld naar de Holocaust of zo, dat is echt een soort slechte kracht in de mens die gewoon, als je erover nadenkt, dan kan je nu nog niet. Het heeft iets heel, heel hards dat mensen ooit dat hebben kunnen doen naar elkaar of zo. En dit is wel iets wat niet onderling tussen mensen speelt, zeg maar. Wij zijn met z'n allen, willen we dit niet.
Nee.
Dus ik vind het toch wel een heel ander gevoel van, het is iets ellendigs wat je overkomt.
Ja.
Maar we zijn niet tegen elkaar. En fysiek zijn we uit elkaar, maar... ja, het is wel echt zo overmacht in plaats van dat nare mensen veel invloed krijgen. En ik weet niet, dus het wel, ik zou gewoon niet weten in hoeverre je het kan vergelijken. Ik zou het nooit durven vergelijken eigenlijk.
En mensen zoeken natuurlijk naar termen om de gruwelijkheid ervan te beschrijven.
Ja.
Dus dan kom je al vrij snel op oorlog uit natuurlijk.
Ja.
De artsen in de frontlinie.
Ja, maar het is ook wel grappig, want normaal liggen natuurlijk ook mensen op de intensive care voor hun leven te vechten.
Ja.
Maar dat... daar, op de een of andere manier sta je daar helemaal niet bij stil. Als je niemand kent, dan is dat gewoon niet aan de hand of zo.
Nee.
Dat je denkt, nu zijn het er meer, maar die mensen die normaal liggen hebben het misschien ook wel heel, die hebben, ja, zeker heel slecht.
Ja, ja.
En dus het is ook wel iets, omdat we het dan allemaal hebben, dan gaan we ineens heel erg ons best doen. En ik dacht ook wel, er zijn ook mensen die er geroepen van dat veiligheid voor alles, hè, dus dat je eigenlijk zoals die totale lockdown.
Ja.
Toen dacht ik van, dat doen we met heel veel dingen, doen we dat niet. Hè? Want we zijn ook bijvoorbeeld ooit 130 gaan rijden.
Ja.
En dan kan je ook berekenen dat daar gemiddeld meer mensen doodgaan. Maar dan, ja, zeggen we ook niet, elke dood is er één te veel. Dus dat wegen we ook af. Maar nu het zo concreet wordt, lijkt het heel erg hard om te zeggen van, oh, we gaan toch nog het leven draaien houden, of de economie. Ja. Of,
weet nou, en je ziet meteen het gevolg voor je gedrag. Als je 130 gaat rijden, vallen er niet meteen, dit is natuurlijk, nee, gaat heel snel. Ja. En je ziet wat het, tenminste, ik heb niet gezien dat het virus sneller ging doordat mensen samenkwamen. Maar nee, inmiddels heb ik al wel zoveel data gezien dat je dat, ja, dat je dat weet.
Ja, maar bij die snelheid is het ook, als die regel wordt ingevoerd, wordt het ook niet gemeld, hè, hoeveel doden dat scheelt. Ze gaan niet zeggen, we gaan vanaf nu 130 rijden, het kost misschien 18 doden per jaar extra, maar hè, dan zijn we toch 10 minuten sneller in Groningen.
Maar wat is dan het verschil tussen dat en dit? Omdat dat andere is minder concreet. De doden die vallen op 130 kilometer rijden.
Ik weet het dus eigenlijk niet. Ik ging daar een beetje over nadenken. Ik weet het eigenlijk niet.
Nee.
Nou ja, er wordt, denk ik, in het algemeen wordt er gewoon wel aanvaard dat je bepaalde risico's gewoon neemt, omdat die ook iets anders opleveren. En dat doodgaan dus niet het enige argument is bij dingen. En ik vroeg me gewoon ineens af hoe dat dan zit.
Ja.
En op zich gebeuren er, geloof ik, want dat was wel ik dacht dat er niet meer ongelukken gebeuren bij 130, maar dat de ongelukken die er zijn wel vaker dodelijk zijn.
Ja, ja.
Dus ja, ik vind, ja, voor mij hoeft dat hele 130 rijden. Daar zou ik het dan juist heel duidelijk anders afwegen. Maar ik bedoel, nou ja, je hebt natuurlijk ook mensen die nu zeggen, als de hele economie ontwricht raakt, dan worden er ook misschien mensen depressief die failliet zijn. Die gaan misschien ook dood. Hè? Dus wat is dan, hoe ga je tellen?
Ik mag geen fysiek contact hebben met mensen en ik heb geen relatie. Dat is ook, nee, niet dat ik daar aan dood ga, maar dat is ook niet prettig.
Dat is niet gezond.
Dat is niet gezond. Nee, nee, maar dus je, nee, zou, nee, kunnen, je zou kunnen zeggen, en dat gebeurt natuurlijk, wat jij nu ook zegt over die economie. Op een gegeven moment kunnen mensen gaan zeggen, wat zijn de voordelen, mm-hmm, en wat zijn de nadelen van dit wat er nu gebeurt.
Maar het klinkt altijd heel hard ook om de economie echt als doel te nemen. Terwijl economie is natuurlijk ook weer een middel voor andere dingen die ons misschien gelukkig maken of gezond. Dus dan lijkt het van, ja, omdat jij een tientje wil hebben, moet er iemand doodgaan. Ja, zo is het natuurlijk niet. Maar die economie heeft weer bepaalde gevolgen.
Nou, die economie ik ben vaker bang voor de, ik ben niet bang om ziek te worden. Ik ben vaker bang voor de economie die instort. Dat is ook raar.
Oh ja, daar ben ik helemaal niet bang voor.
Omdat het niet gaat gebeuren?
Ik had ook een paar mensen aan de lijn die, comedians, collega's, die allemaal wel in deze sector, die helemaal in de stress, dacht ik, oh, dat heb ik niet. En toen dacht ik, waarom heb ik dat nou niet? Ja, misschien omdat ik geen concrete geldzorg nog heb, dat ik een buffer heb.
Ja.
Maar ik dacht ook van, ik weet niet, ik voel het gewoon niet zo. Nee. Misschien is het heel naïef, ik weet het niet.
Nee.
Want dan vroeg ik bij andere mensen door, dacht ik, oh, maar jij gaat het ook wel redden. Niet dat die echt op, maar sommige mensen worden daar heel gestrest van. En anderen, blijkbaar heb ik dat hier dan niet zo mee. Ik weet het niet.
Oh, dat is prettig. Ik ben altijd een heel bang persoon.
Ja,
maar
ook,
ik ben nu niet echt banger dan anders. Ik denk ook heel vaak, misschien heb ik hier wel 34 jaar voor getraind. Voor deze.
Oh ja, maar ik had elke nacht een nachtmerrie. En dat had ik normaal nooit, maar dat had ik de afgelopen weken wel. En toen dacht ik, oh, dat is dan toch dat ik onbewust grijpt me toch heel erg aan, dacht ik.
Ja, tuurlijk, ja.
Totdat mijn boek uit was en ik een ander boek ging lezen. En nu heb ik het niet meer. Ik dacht, het lag gewoon aan het boek, want het was een heel naar boek. Dus ik ben er toch niet zo gevoelig voor. Als ik had gehoopt dat mijn karakter zou zijn.
Ja, of je bent gewoon heel rationeel. Dus je kan gewoon goed dit rationaliseren, misschien.
Ja, nou ja, ik weet niet. Het voelt gewoon toch nog ver weg voor mij. Dus gevoelsmatig ben ik nog niet bang. Het is meer dat ik moet bedenken van, oh ja, ik moet van mensen wegblijven, zeg maar. Dus
de regels die op zijn gelegd.
Ja.
Oké, dankjewel. Okay. Ik ga nog meer mensen bellen. Maar van jou wilde ik weten wat ik nu weet. Dus,
mooi.
Nog het laatste. Wat denk je, dat is natuurlijk persoonlijk, maar wat is voor jou de beste houding om hiermee om te gaan? Wat je nu zelf al zei, niet te veel.
Nou, wat ik dus een beetje zei, daar had ik ook een blogje over geschreven. Dat ik kon al heel goed die eenzaamheid van dat schrijven, die moest ik altijd al in.
Ja.
Dus dat is gewoon heel handig om te kunnen.
Ja.
Om dus als je met jezelf alleen bent iets te hebben waardoor je echt vermaakt of creatief kan zijn. Of, want ik voel me super voldaan als ik iets heb geschreven. Dus ik denk of je gaat schilderen of als je hobby's. Ik heb een tijd geleden daar echt bewust ook naar gezocht. Naar dingen waarmee je jezelf kan vermaken.
Ja.
En dat is wel een goede skill om achter de hand te hebben, dacht ik nu. Want nu was het voor mij niet zo'n grote stap meer.
Nee, iedereen gaat nu ineens puzzelen. Terwijl ik deed al heel vaak knutselen.
Ja, precies. Maar dan hoef je dus ook niet te Netflixen. Want je kan allemaal dingen. Je kan altijd iets leuks schrijven. Of je kan. Ja, dat je toch jezelf iets in jezelf aanboort. Waardoor je.
Ja.
Dit soort dingen dus niet zo'n ramp zijn. Voor je verveling en je.
Ja.
Ja, zoiets misschien.
Ja.
Dus word comedian en dan weer een crisis wachten.
Wat zei je? Word?
Word comedian en dan weer op een crisis wachten.
Ja. Inderdaad.
Groot is die doen. Kans. Yes.
Ja. Oké, okay, dankjewel. Hè.
Okay.
En zet hem op hè, met schrijven ook.
Yes.
Doei. Hoi, hoi.
Hey Pepijn, met Peter hier. Ik hoor van allemaal collega's dat je met ze aan het bellen bent voor een special hè, in coronacrisistijd. En wat schetst mijn verbazing? Wie bel je niet? Mij. Terwijl elke week hè, krijg ik te horen van... Oh Peter, oh, je bent de best beluisterde aflevering van de hele podcast. Oh dankjewel dat je mee hebt geholpen met mijn doorbraak. Hè, met, dankjewel dat je de poort hebt geopend naar Cabaretland. En als nood echt aan de man is en niemand heeft iets te doen... Hè, de inkomen zit droog op. Wie wordt er dan niet gebeld? Moi. Terwijl ik hier loop te lullen met een plant in mijn huiskamer. Nou, je wordt bedankt. Jij zielig mannetje. Ik ga dit onthouden, hè. Als straks de pleuris uitbreekt, hè. De rellen, de plunderingen. En dan zit jij in je Berlijnse kuthuis. Hè, met je non-gespierde armpjes. Hè, gewoon verkrachtingsmateriaal. Dat ben je, lopend verkrachtingsmateriaal. Nou, dan zou ik het onthouden. Wie komt jou niet helpen? Ik. Nee. Ik ben lekker mijn eigen podcast met jou aan het luisteren. Aan het genieten van die geweldige aflevering. Tot snel.
Nicolaas Veul. Daar heb ik mee gepraat tijdens Podcast & Chill. En ik ben benieuwd hoe hij deze tijd doorkomt. Dus die gaan we ook even bellen. Hey, hallo, Nicolaas.
Hey, hallo.
Ik heb geen... ik zie je nu, maar dat hoeft niet. Nou, niet dat bedoel ik niet lullig. Maar
nee.
Mocht je dat vervelend vinden, dan kan je dat... want ik neem alleen het geluid op.
Ik zie jou niet.
Nee, want ik heb zo'n stickertje voor mijn laptop, weet je wel.
Ah.
Zodat mensen niet meekijken als ik...
Ja, met ik zit op mijn mobiel.
Oh, heel goed.
Ik was eigenlijk nog even aan Call of Duty spelen.
Je was even aan het gamen. Maar je gaat ook even door nog. Maar ben je nu dood?
Nee, ik ben nu dood. Wacht. Ja.
Hey Nicolaas. Hoe gaat het?
Goed.
Ja? Ben je heel veel aan het gamen nu de hele tijd?
Ja, ik ben wel een beetje veel aan het gamen. Ja, dat zal ik wel eerlijk zeggen.
Ja?
Ja. Maar ik ben ook nog aan het werk, gek genoeg.
Ja, want vertel daar eens even over. Want laten we het eens. Misschien is dat even leuk dat we het even daarover gaan hebben. In plaats van over hè,
Call of Duty.
Call of Duty. Doodgaan in de frontlinie.
Ja, doodgaan in de frontlinie.
Wat ben je aan het doen?
Nou, net was ik Call of Duty aan het doen.
Ja, nee, maar over je werk bedoel ik.
Oh, sorry. Ja, we zitten in de montage van een nieuwe. Docu-serie die ik met Tim ga maken, 100 dagen voor de klas.
Ja.
Dus die hebben we al gefilmd.
Ja.
En zijn we 100 dagen docent geweest op een middelbare school.
Oh.
In Lelystad.
Ja.
En daar zijn we nu van in de montage.
En jullie hebben 100 dagen voor de klas gestaan of meegekeken?
Nee, ja, meegedraaid.
Meegedraaid.
Maar wel met de bedoeling dat we ook zelf voor de klas gingen staan.
Oh.
Dus ik heb een soort zijstroomcursus gedaan in de zomer.
Ja.
Dat kan je dan doen. Daar word je een beetje voorbereid als docent. Op het docentschap op een middelbare school.
Ja.
En dan en daarna zijn we gaan meedraaien eigenlijk 100 dagen.
Ja.
Onder begeleiding zijn we eigenlijk... zijn we docent geworden. Maar het was ook eigenlijk een experiment om te kijken hoe het is om nu docent te zijn.
Ja.
En dat was heel pittig.
Dat snap ik, ja. Kan je daar al iets over zeggen? Of is het allemaal zo...
Nee, dat kan wel hoor.
Maar, want hoe is dat? Ja, dat gaan we dus zien. Maar...
Ja, dat ga je zien. Daar hebben we 6 hele lange afleveringen voor. Maar hoe was het? Het was en verschrikkelijk en superleuk.
Ja.
En we hebben les gegeven. Ik was leraar geschiedenis. En ik deed ook maatschappijleer erbij.
Mm-hmm.
En geschiedenis deed ik op HAVO-VWO.
Ja.
En maatschappijleer deed ik bij het VMBO.
Ja.
En dan de basiskader. Dus de laatste 2 klassen. En ja, het was gewoon ontzettend leerzaam. Omdat je gewoon, ja, je denkt toch, weet je wat, het is gewoon, je moet niet alleen lessen voorbereiden, maar je moet ook didactisch heel slim zijn en pedagogisch. En 1-op-1 natuurlijk met die kinderen, maar vooral die kinderen managen als een groep.
Ja.
En dat is gewoon echt, ja, dat is echt... En soms heel leuk en soms heel zwaar.
Ik denk altijd dat mensen van die leeftijd niet toe... Volgens mij is dat ook wel eens uit onderzoeken gebleken... dat ze ergens niet toerekeningsvatbaar zijn. Omdat die hersenen zijn zo in ontwikkeling. Er gebeurt zoveel, schijnt die prefrontale cortex of zo. Ze kunnen ook niet op de lange termijn denken.
En dus niet echt goed plannen.
Niet goed plannen, inderdaad. Ze reageren heel erg op hun emotie en niet op hun ratio. Ja. Heb je dat ook gemerkt? Of,
ja, heel erg. Maar... Elke groep is te managen. Bijna elke groep. Maar dat betekent gewoon dat je als leraar van hele goede huizen moet komen.
Ja.
En daar zijn echt regels en trucs voor. En als je die kan toepassen, dan is het in wezen mogelijk om bijna echt elke groep gewoon te managen.
Ja.
Maar goed, dat moet je wel kunnen. Ik ben wel heel hard op mijn bek gegaan ook.
Het lijkt me zo dat, ik kan me voorstellen dat zo alles uitvergroot wordt. Dus het kapot gaan voor zo'n klas is ik bedoel, als die mensen kut zijn, zijn ze super kut. En als ze lief zijn, zijn ze volgens mij super lief.
Ja, en weet je, echt iedereen, elk kind op 1-op-1 is gewoon, daar vind je echt wel een manier op dat je om ze kan geven. Of dat je, zijn ze lief of weer heel grappig of juist heel slim of bij de hand. Maar als de groep kan gewoon soms zo je echt wegblazen.
Ja,
en het is echt zo, als je nieuw docent bent, dan gaan ze je echt testen. En wij zijn echt ook, waar liggen je grenzen? Ben je consequent? Weet je wel, ben je om de tuin te leiden? Kan je lachen om grapjes? Of word je dan nog serieuzer? En dan gaan we je nog harder pesten.
Ja, ja, ja.
Dus en als ze bloed ruiken, dan gaan ze gewoon ook
als ze de angst... Ja. Dat is gek dat dat op die leeftijd is, hè? Dat je zo...
Het is niet normaal. Maar het is ook zo, want je kan, weet je, als je erover praat, dat je denkt, dan sta ik voor zo'n klas en dan doen ze bij de hand. En dan denk je, ik krijg ze heus wel stil. Maar zo werkt het echt niet.
Nee.
Want ik moest ook bijvoorbeeld, ook om die lessen voor te bereiden, heb je ook gewoon, vooral als je begint, en wij hebben dan nog meer een streepje achter, omdat we echt uit het niks kwamen. Ja, soms was ik gewoon wel 3 uur bezig met een les voorbereiden over, voor maatschappijleer bijvoorbeeld, over racisme.
Ja.
En dan moet je een 10 minuten presentatie doen. Dan moet je leuke filmpjes, een PowerPoint maken. En dan nog een opdracht uitgeschreven. En dan een handout. En die kan je uitdelen. Nou ja, en dan moet je kijken hoe je dat weer gaat beoordelen. En zo heb je eigenlijk een heel uur, heb je best wel, voor als je ambitieus bent, heb je een uur helemaal zo vol gepland met allemaal ideeën. En heb je gewoon veel werk en liefde in zitten.
Ja.
En het kan dus gewoon zo zijn dat je dan hallo iedereen... Dat
voelt,
ze al je gaan
dit
uitlachen.
Gaat hem niet worden. Ja.
ja.
Oh, wat erg.
En dan heb je eigenlijk gewoon dus 3 uur. Je bent gewoon wat kwetsbaarder, omdat je ook echt effort... Ja, je gaat echt een presentatie geven aan ze.
Ja, ja.
Alleen je hebt een publiek waarvan je niet weet of ze zin hebben in je.
Oh. En het kan alle kanten opgaan. Ze kunnen
het kan echt alle kanten opgaan. En het stom is, het is ook altijd jouw... Weet je, je hebt ook de dynamiek.
Ja.
Zo van de klas. Een klas kan gewoon moe zijn. Of het is het 8e uur. Of ze hebben geen zin meer. Of whatever. Of ze hebben slechte cijfers gehaald. Maar in wezen ligt het ook heel vaak aan jou. Want je merkt gewoon. Oh shit. Oh, daar praten ze. Oh, nu word ik weer te boos. Weet je. Vooral als je te emotioneel reageert.
Ja.
Maar het zijn ook gewoon mensen. En ze zijn je aan het testen. En ik had bijvoorbeeld.
Ja, want wat, dat vroeg ik me. Heb je, dan leer je, wat heb je dan over jezelf geleerd? Want je leert dus heel veel over jezelf.
Ja, ik ben best wel een control freak.
Mm-hmm.
Dus ik ging echt zo heel hard voorbereiden en leren. En dan had ik echt zo'n hele nette PowerPoint gemaakt. En opdrachten uitgeschreven. Ik was echt die docent die veel te hard zijn best deed. Waar ze dachten, gast, doe even relax. Doe even normaal, man.
Ja.
Ik zei, ik heb allemaal leuke opdrachten voor jullie bedacht. En iedereen zo, nee, we willen je opdracht niet maken.
Oh, ja.
Dus dat. En gewoon... ja, dat je zeg maar... Als je op je bek gaat... Mm-hmm. Ik heb echt wel een paar lessen gehad... Dat ze gewoon niet luisterden. Dat ik er gewoon mensen moest uitsturen. Het continu. Dat ze gingen joelen. Nou ja, noem maar op. Mm-hmm. Gewoon echt dat je finaal onderuit glijdt. En dan heb je dat gehad. En daarna moet je gewoon weer door.
Ja.
Weet je wel? Maar je voelt ook gewoon alsof er een truck over jou is heen gereden. Zo, ik wil niet meer. Ik kan niet meer. Ik kan dit niet.
Denk je, ja, dat, denk je dat nu... of nee, ik wilde eigenlijk vragen... merkte je verschil met hoe het vroeger was toen wij opgroeiden en nu? Wat daar grote verschillen in zijn?
Nou, in de basis is het gewoon hetzelfde, weet je wel. Als je gewoon... het is een drukke, hysterische periode. En de pubers, die kunnen lastig zijn en ook geweldig.
Mm-hmm.
Alleen nu heb je dus die mobiel.
Ja.
En die is overal, continu. En dat is gewoon... De nieuwe realiteit is gewoon, dat ding is er.
Ja.
Dat ding zit in hun leven. Dus dat, bij het VMBO pak je die ook echt niet af.
Nee.
Dus die liggen gewoon de hele tijd op tafels. En iedereen draagt de hele tijd van die AirPods, weet je wel?
Oh ja.
En, gewoon, en die hebben de hele dag muziek aan in de les. Die mobiels gaan de hele tijd af. En, en elke leraar heeft er eigenlijk andere regels bij.
Ja.
Maar het is eigenlijk een monster dat niet te temmen is. Want het is gewoon... Ja, wij zijn al verslaafd. Ik praat even aan Instagram en zo. Maar die kinderen, die apps worden gewoon gemaakt door mensen.
Is het heel schadelijk, denk je, voor concentratie en...
Ja man, want het zijn gewoon, al die apps en die social media werken gewoon als gokautomaten.
Ja,
diezelfde mensen hebben dat ontwikkeld. Dus die kinderen zijn gewoon super verslaafd. En je merkt echt dat die concentratie is gewoon, het is of een vlucht. Ja, het is gewoon, heet het een vlucht en een hokker.
Ja, ja,
heeft ze nog iets geappt, heeft ze nog iets gedaan. Ja. En er gebeurt ook de hele tijd wat. Dus ook als je niet op school zit.
Mm-hmm.
Eigenlijk die hele schoolcultuur, die gaat gewoon door op de app. Weet je wel?
Oh ja, ja. En, dus je kan niet even thuiskomen en...
Nee, en dat geldt ook voor leraren. Want ook op een gegeven moment kreeg ik ook... was ik gewoon thuis en dan zag ik dat ik opeens getagd was.
Mm-hmm.
In een foto. En dan had een of ander nep-account was dan aangemaakt. Door een leerling.
Ja.
Dat had ik dan wel uitgevonden. En dan was ik dus... hadden ze een foto van mij gepikt.
Ja.
En dan een Hitler-snor erop gemaakt. En zat zo, meneer Vul. En als Hitler.
Ja.
Maar ja, nu kan ik erom lachen. Maar
je bent gewoon buitenschool alsnog die groep aan het temmen. Die
ja,
leeuw.
Echt.
Ja.
Ja, en je wordt ook gewoon aangevallen in die zin.
Ja.
Want ja, je bent dan heb je toch opeens een dilemma. Want je denkt, oké, ik ben nu Hitler. Dat betekent dus kennelijk dat ik nog een probleem met mijn autoriteit heb. En of ben ik echt te streng? Want ik was best wel soms heel streng. Ja, dat was een beetje voor mij een middel om dan controle te krijgen. Maar dan krijg je dus meteen terug van meneer Hitler.
Denk je dat het ooit gaat... Komt er een tegenbeweging, denk je? Of blijft dat ding aanwezig?
Ja, ik heb geen idee. Ja, maar het is gewoon zo... Ja, die kinderen zijn gewoon verslaafd eraan.
Ja.
Het is gewoon, en iedereen zit erop. Dus het is gewoon... het is gewoon een force die je niet tegenhoudt.
Ja.
Dus daar ben je wel heel veel mee bezig in de klasse. Ja, en je hebt nu natuurlijk... Vroeger had je allemaal groepjes.
Ja.
Gewoon de skaters.
De alto's. En
Ja, en nu heb je dan de YouTubers en de gamers. Oh, en de vloggers.
Ja.
Dus dat werkt ook heel erg anders. Dus dat
speelt zich allemaal digitaal af, die clubs.
Ja, nou, die zitten ook in de pauze zitten gewoon soms hele groepen alleen maar op hun mobiel.
Wow.
En dat zijn dan de YouTubers.
Oh,
dat is zo grappig.
Ja.
Ja.
En heb je iets gemerkt, want daar hadden we het ook over in ons gesprek, over jouw strijd tegen jouw seksualiteit gebruiken als scheldwoord?
Ja, dat is gewoon non-stop.
Ja.
En, vooral alleen jongens en vooral de stoerdere gasten.
Ja.
Alles is homo.
Ja.
Homo dit of zemel in het Marokkaans, geloof ik.
Ja.
En homo, nou ja, gewoon al die gasten roepen het. Het is gewoon homo dit, wat?
Heb je er dan iets van gezegd of heb je gedacht, deze strijd ga ik hier nu niet?
Nou, ik heb wel, het komt wel terug. Maar ik dacht ook, ik voelde ook wel dat ik bij die jongens dus ook echt kwetsbaarder was.
Mm-hmm.
Dat ik echt, weet je wel, als man zijnde.
Ja.
En vooral als man die autoriteit moet hebben en vooral bovenaan die apenrots moet staan. op school, dan voel je echt wel, oh ja, ik heb wat extra werk te verrichten omdat ik gay ben.
Ja.
Want ik merk dat ik bij, sommigen vinden het ook geweldig, hè? Dus dat is ook de realiteit.
Mm-hmm.
En vooral meiden. En je, oh, zo leuk.
Ja.
En jongens die hebben dan echt zo, wat, u bent homo? Weet je wel, ze hadden het allemaal gegoogeld. En het is echt wel, dat was wel een dingetje, ja.
Ja. Ik dacht dat maar, ook onder de jeugd meer, zeg maar, dat iets meer geaccepteerd was, homoseksualiteit. Dus dat ook kinderen bi zijn en dat het ook een soort stroming is of zo.
Nou, ik heb dus heel veel meiden waren panseksueel.
En wat is dat ook weer?
Ja, dat is dat je volgens mij op een persoon valt.
Oh, ja, ja.
Ja, zei, meneer, ik ben pan. En dat was echt een soort hip. Dat vind ik wel heel grappig. En er was dus een meisje van 12 uit één gymnasium. En die had me ook gegoogeld, want ik was haar... Ik had haar ook lesgegeven geschiedenis.
Mm-hmm.
En dan kreeg ik een berichtje. Meneer, ik dacht dat er... Ik wist niet dat er zo'n verhaal achter u zou schuilen. Achter zo'n glimlach van een stagiair. Dat daar een heel verdrietig verhaal achter zat. En toen had ze dus Pisnicht de movie gezien.
Ja.
En toen wou ze met me praten. En toen zei ze ook van... dat ze het heel zielig vond. En dat ze heel hard moest huilen erbij. En toen zei ik, ja, heeft het je dan, gaat het ook een beetje over jou? En toen was het echt zo, ja, ook wel een beetje. En toen bleek het ook dat zij, maar dat ook al dat ze zeg maar
zich
wel identificeerde als lesbienne. Of dat ze lesbische gevoelens had, in ieder geval.
Ja.
En dat ze ook al een beetje een vriendinnetje had. Maar dan ben je dus 12.
Jezus.
Ja, dus dat vond ik ook wel helemaal fantastisch. Dat je denkt, wow, dat gebeurt ook.
Ja, dat is dan dus weer de andere kant.
Ja, dus het gaat echt twee kanten op. Je voelt echt dat die jongens en hun macho... en daar is dat homoseksualiteit echt een ding. Maar die zitten gewoon sowieso te worstelen met... hoe ze man en jongen moeten zijn, geloof ik.
Ja.
En die meiden, die zijn allemaal wat... stukken opener eigenlijk.
Ja.
Ja.
Gewoon volwassener ook, waarschijnlijk, toch?
Ja, ja.
Dat is op die leeftijd er ook zo, dat vrouwen... sneller eerder ontwikkelen.
Ja, dat is zo, hè. Ja, nou, dat merk je wel.
En
maar
denk je,
gasten ook weer niet hoor.
Denk je even nu om toch naar deze hele situatie te schakelen. Dat je hoort nu zo dat zeg maar die kwetsbare belangrijke beroepen als arts. En leraren ook. Die zijn natuurlijk heel lang een soort weggezet. En weinig geld naartoe gegaan. En zo denk je dat het door wat er nu allemaal gebeurt. Dat als we hier uitkomen. Dat soort beroepen nu veel meer op een voetstuk komen te staan.
Nou, dat hoop ik.
Ja.
Ik vind dat met leraren helemaal. Als je ziet wat die mensen in huis hebben.
Ja.
En moeten hebben.
Ja.
En ook nu gewoon om die orde te houden, weet je wel. En om elke dag weer die kinderen dingen bij te brengen.
Ja.
En de meesten doen het ook met complete passie.
Ja,
dat weet je wel. Helden.
Oh ja?
Ja, toch. Dat vind ik dan toch wel. Dat je denkt, jezus mensen, wat is het een vak.
Ja.
En sommigen hebben het echt in de vingers, hè. Maar het is vooral als beginnend docent. En de eerste 5 jaar schijnen gewoon echt 1/4 af te vallen. Omdat het gewoon te zwaar is.
Daar is het echt oorlog.
Ja, daar is het echt oorlog.
Daar is het echt oorlog. En denk je, was dat ook is dat uiteindelijk ook de boodschap van de show geworden? Om die mensen op een voetstuk te zetten en te laten zien hoe moeilijk het is?
Ja. Het is echt een experiment dat we het aangaan. Maar het gaat natuurlijk ook heel erg over de school en de mensen. En wij doen maar een experiment. En dat was al echt loeizwaar. En de werkdruk echt hoog.
Ja.
En zij doen dit echt. En je voelt wel dat deze mensen het gewoon met zoveel passie doen. En met zoveel kennis over hun vak praten. Dat je gewoon echt gaat beleven wat een uitdaging is.
Ja.
Elke dag om leraar te zijn. En ook wat er mooi aan is. Maar de eerste 2 afleveringen staan erop. En het wordt volgens mij heel erg mooi.
Wat goed. Wanneer komt het op tv? Want dan kan je het even pluggen nu, hè?
Ja, 16 april.
16 april komt het op tv.
Ja.
Dus dan is misschien dit ook allemaal... Heeft iedereen een beetje zijn draai misschien gevonden? Of draai, maar
ja, deze situatie. Ja, ik weet het niet. Dat is zo bizar. We hebben ook gedacht, weet je wel. Ja, in deze tijd... Dat zijn niet meer zoveel mensen in Mediapark. In Hilversum. Het is echt leeg. En eigenlijk alleen de mensen die er zijn die nog dingen afmonteren of soort live programma's hebben.
Mm-hmm.
En je voelt ook gewoon, zit er naast iemand van Tegenlicht.
Ja.
En die heeft dan ook een hele mooie uitzending gemaakt over rechtsextremisme onder jongeren.
Ja.
of conservatief denken onder jongeren. En zij zei ook zo van, ja, maar de wereld ziet er zo anders uit. Ja, is dit nog...
Moet dit nu onder de aandacht komen?
Ja, willen de mensen nog zien? En al is het straks voor iets later,
ja,
willen we het dan nog zien? En is de wereld dan misschien stiekem al veranderd? En is dat hele rechtse conservatieve...
Helemaal weggevaagd door dit.
Ja, omdat we toch eigenlijk, dat zelfs misschien, weet je wel, VVD denkt, nou ja, een beetje sociale cohesie. En, weet je wel,
zelfs de VVD gaat regels bepalen. Regels opstellen, ja, hoe je met elkaar om moet gaan. Dus ja.
Iedereen voelt gewoon, waar gaan we nou heen, joh?
Ja, ja, er is veel aan de hand.
Ook wel eng, maar ook wel hoopvol ben ik zelf.
Ja? Dat we hier beter uit gaan komen of anders?
Ja, dat lijkt me. Als je zo naar de lucht kijkt, je ziet bijna geen vliegtuigen.
Nee, nee.
Dat je denkt, ja, weet je, ik ben echt bang namelijk voor, bang. Ik maak me echt druk om het klimaat.
Ja.
En ik had echt ook, ik ben daar ook voor een nieuwe docu mee bezig. En wat je dan allemaal leest en waar je achterkomt als je er echt induikt. Ja, dan denk je echt, mijn god, hoe gaan we? We moeten echt zoveel veranderen, maar hoe gaan we dat doen? Want niemand wil.
Ja.
En nu zie je dat in 2 maanden de hele wereld verandert.
Ja, inderdaad.
Dus ik dacht, ja, het kan wel.
Ja.
Het kan wel.
Dus, als het gevaar heel erg duidelijk is, dan kan het, ja.
Ja, dus dat stemt me ook wel hoopvol. Dat ik denk, ja, misschien is dit wel echt wel een wake-up call of een voorjaars schoonmaak of zo.
Ja, ja.
Nee, dat klinkt lullig, alsof ik mensen die doodgaan nu in de schoonmaak, dat bedoel ik niet.
Nee, inderdaad, ja.
Nee,
ja.
Dit neem ik helemaal terug.
Nee.
Oh shit.
Nee, je bedoelt een schoonmaak in ons denken. Dat
ja,
bedoel je.
Ja, dankjewel.
Dank dat je bedoel
wel.
Je, ja.
Ja, dat zou wel toch te gek zijn. Ja. Maar ja, a man can dream, toch?
Ja, zeker. Heel erg fijn.
Wat ben jij dan nu? Of ben jij dan bevangen erdoor?
Zeker. En ik denk ook wel veel na over hoe we hieruit gaan komen. Wat dit doet. Je ziet hoe... Het is gewoon fascinerend hoe mensen reageren. Hoe je omgaat met iets wat er niet is. Wat je niet kan zien, bedoel ik. Behalve de gevolgen daarvan.
Ja.
Het is, ja, je ziet het niet hangen in de lucht of zo. Verder probeer ik gewoon... Qua onzekerheid is er niet zoveel veranderd. Want ik heb nooit geweten wat ik over 2 maanden ga doen.
Ja.
Maar het is.
Maar dat is wel,
ik vind het isolement. Ik voel me wel sociaal meer geïsoleerd. Ik merk, ik mis uit eten gaan. Het klinkt walgelijk, maar zo onder vrienden zijn en knuffelen met mensen, dat mis ik echt heel erg.
Ja, dat snap ik.
En die impact daarvan is ook best wel groot.
Want ben je dan single?
Ja, dus ik raak niemand meer aan.
Oh, ja,
ik word niet aangeraakt.
Maar je hebt wel je bouwvliegtuigjes, toch?
Die heb ik. Iedereen die ik bel begint daarover. Ik heb mijn bouwvliegtuigjes.
Ja.
Die heb ik.
Ja, doe die gewoon naast je in bed.
Ja, die doe ik gewoon lekker naast me in bed. Maar het is... Ja. Mijn grote strijd in mijn leven is dat ik moet leren alleen zijn. En dat moet nu echt.
Oh ja.
Dat moet ik nu echt leren. En dat gaat heel goed eigenlijk. Dus ik ben ook wel hoopvol.
Maar je mag altijd bellen, hè?
Ja. Hey, dankjewel, hè. Ik ga nog andere mensen ook bellen. 16 april dus.
Ja, 16 april, 100 dagen voor de klas.
Ah, heel goed.
En de trailer komt ook bijna uit. Die heb ik vandaag gemaakt.
En die ga je online gooien?
Die gaan we lekker online gooien. Oh, nou ja, als mensen erop wachten. Maar het gaat in ieder geval wel over vitaal beroep.
Ja.
Dus misschien past het een beetje.
Ja, zeker. Dat is waar. En je hebt toch weer iets... Ja, ik vind het zo grappig dat je altijd zulke betrokken dingen maakt. Je merkt ook, dat vind ik nu ook in deze tijd, je merkt waar vals sentiment zit en ik vertrouw soms mensen hun engagement niet, omdat ik denk, jij bent nu een slaatje aan het
uit
deze situatie aan het slaan.
Dit is niet
met echte passie gemaakt. dat voel ik heel vaak.
Ja.
En dat zie je nu heel duidelijk bovenkomen.
Ja, weet je wat ik ook had? Want op een gegeven moment, ik was nooit echt DWDD-kijker.
Nee.
Wel in het begin, toen even niet. En toen had ik ook even een antifase. En nu ben ik er helemaal aan.
Heerlijk. Ja,
heerlijk.
Toch?
En nu gaat Matthijs weg. En dan ging ik, laatst werd ik gewoon heel emotioneel.
Ja, heb je André van Duin gezien dat hij ging zingen voor hem?
Och, zo mooi.
Ja, dat is mooi, toch? Ja.
En dan nu gaat hij weg. En dan denk ik, Ja, en dan en Thierry Baudet weer haat op de NPO. Dan dacht ik, dat is er ook nog wel eentje hoor.
Ja, die gaat lekker. Maar ik denk dat wat er nu gebeurt is, tv is nu weer waar het ooit voor bedacht is.
Ja,
namelijk
is
mensen bij elkaar brengen, mensen informeren en een soort samenhang maken. En dat zie je nu in de wereld erdoor. Het is nu echt een programma dat voor de mensen wordt gemaakt. En,
ja,
en
om verbind. Mensen.
Ja, verbind, dat is het woord. Ik denk dat deze podcast aflevering zo gaat heten.
Verbind.
Ik ga nu de verbinding verbreken, Nicolaas. Dankjewel, hè. En zet hem op met het goede werk.
Oké,
doeg.
Jij, succes, hè.
Ja, dankjewel. Hoi.
Doei.
Dat was Nicolaas Veul. Ja, mensen. Ik was eigenlijk van plan om nog veel meer mensen te bellen. Maar ik merk dat het veel langer duurt. Iedereen wil zijn verhaal kwijt. Wat natuurlijk fantastisch is. En dus ik stel voor, lieve luisteraars, met jullie toestemming, dat ik nog één iemand ga bellen. En dat is degene met wie we deze aflevering ook zouden beginnen. Of we. Ik heb het over we, maar ik maak deze podcast gewoon helemaal alleen. Maar die we zouden gaan bellen, dat was namelijk Raoul Heertje. Omdat ik het met hem over onzekerheid wilde hebben. Alleen nam hij toen niet op. Dus we gaan hem nu even bellen. En dan maak ik maar gewoon een nieuwe aflevering binnenkort. Want ja, er zijn nog genoeg mensen die met mij wilden praten. En die ik nu helaas niet heb kunnen bereiken. Dus ik stel voor dat we gewoon later weer iemand gaan bellen. En dat we nu even Raoul Heertje gaan bellen. Daar is weer het vertrouwde geluid.
Pepijn Schoneveld.
Raoul Heertje. Ik wilde je aan het begin van de aflevering bellen, maar toen nam je niet op. En nee. nu heb ik drie mensen gebeld, maar iedereen die praat zo lang. Dus ik bel nu best wel laat.
Dus je belt me eigenlijk af?
Nee. Nee, ik dacht,
dan sluit ik goede teksten.
Nee, ik dacht, ik sluit de aflevering met jou af. En dan maak ik gewoon een nieuwe aflevering. Nog eentje. Met al die mensen die nu heel lang hebben gewacht en nu me allemaal boos aan het appen zijn. Hoe lang duurt het nog? Ik zit hier te wachten, ik ben dronken aan het worden. Drink je nu meer in deze periode? Ik hoor.
Wat? Drink?
Nee. Nou, een vriend van mij die zit bij de Jellinek, jij weet wie. Maar die.
Wie dan?
Die, nee, weet je helemaal niet. Die, die zegt dat hij het nu veel lastiger heeft, omdat mensen nu veel meer drankzucht krijgen. Heb jij dat ook?
Nee, ik heb een principe een keer bedacht dat je in dit soort tijden juist niet moet gaan drinken. Want ik ken wel de neiging, maar als je in dit soort tijden, dan moet je af en toe zeker gaan drinken. Maar dat doe ik dan liever in een café met
mensen,
met vrienden. Maar thuis drinken doe ik sowieso niet veel. Maar als het zo erg is, moet je juist niet gaan drinken, want dan wordt dat volgens mij. Dan blijf je dat ook doen. En in deze situatie is er ook
geen
reden om te denken dat je minder gaat drinken.
Nee.
Dus als ik vandaag, ik dacht vandaag toevallig van, nou, dan ga ik even doen. Want ik heb wel spullen voor een gin tonic. Als ik er nou 1 of 2 neem, ja, dan weet ik nu al dat ik er overmorgen 3 neem. Dus
oh, ja.
Ik drink eigenlijk, ik ben tot nu toe heel clean eigenlijk.
Oh, hey, wat ik me afvroeg, hè.
Je is zo leuk, je hebt echt zo'n toontje, heb je zo'n stemmetje.
Ja, maar ik zit
podcast stemmetje. Wat ik me afvroeg, jij vraagt je normaal echt helemaal nooit.
Jawel, ik zeg heel vaak
van af, maar op een andere manier.
Hoe, wat wel raar is, dat ik voel me af en toe een soort, ik vind de radio-dj's altijd heel vervelend.
Ja,
maar zo ook. Voel ik me toch een beetje. Maar
dat je nu door de radio, dat je nu door de
telefoon. Omdat ik nu zo aan het bellen ben, ja. Terwijl,
ja, je
maar,
bent toch, ja.
Maar,
ja, je programmamaker ben je ineens goed.
Ja, dat is wel waar. Maar wat wel zo is, als mensen bij mij thuis zitten en mensen komen binnen en dan gaan we eerst een beetje zo kletsen. En dan gaat de microfoon aan en dan verandert iets in mensen hun ogen en in mensen hun stem. Alleen, dat heb jij dus nu niet. Ik wel, maar jij hebt dat nu niet.
Nee, want ik ben altijd echt.
Wie je bent.
Ja. Maar ja, ik kan dat wel uitleggen. Ja, dat is wel mooi. Ik kan alles wat ik de vorige keer aan je uit heb gelegd nog een keer gaan uitleggen.
Nee, dat hoeft niet.
Dat voor niemand goed.
Dat hebben we allemaal geweten.
Echt, hoe dat werkt. Ja,
je hebt dit nooit eerder meegemaakt, hè? Want je bent al oud.
Ja, eigenlijk de vraag is of ik de griepepidemie in 19... Wat was het?
De pest. Heb je de pest nog meegemaakt?
De pest. Ik weet nog de pest.
De Spaanse griep. De
met Floris en Sindela. Nee, ik heb dit...
Maar iets op deze schaal. Is dit het grootste wat je... Wat zit je nou weer te lachen? Vanwege mijn stemmetje nog steeds.
Je stemmetje en de vraag die gaat komen. Maar ga door, sorry. Ga door. Ik ben heel vervelend.
Wat denk je dat er voor vraag komt dan?
Is dit het grootste wat je ooit hebt meegemaakt?
Hoe sta je nu in deze situatie? Wat zijn je gedachten erover? Daar ben ik echt benieuwd naar.
Nou, ik heb heel veel gedachten. Maar een van mijn... een van mijn dingen waar ik de laatste tijd met optredens... Ik heb toevallig... ik heb een optreden gedaan bij Risk Management Congres. Ergens in januari. Mm-hmm. En daar zaten dus allemaal houten methoden van banken en ICT-instellingen. En die zijn allemaal heel goed in inschatten van risico's. Mm-hmm. En dan betaal je veel geld en dan gaan ze jou vertellen wat je wel en niet moet doen. En toen... Het is een heel lang verhaal, maar ja, we hebben alle tijd. Hè? We hebben nog maanden, we hebben nog tot september, oktober of zoiets. Ja. Dus ik kan wel lekker doorlullen. Je knipt het toch uit. En de vorige keer heb ik ook heel lang geluld. Dus ja. Ik ga gewoon lekker door. Ja. Dus in ieder geval, maar toen... en toen ging ik op... En toen toevallig kwam... Ik ben namelijk aan het opruimen. Ik kwam een openingsstukje, had ik iets bedacht. En dat kwam ik tegen. Zei ik, ja, ik vind het eigenlijk heel moeilijk. Want jullie weten echt heel veel van iets... En ik weet natuurlijk niks. En jullie weten dat ik dat niet weet. Dus mm-hmm. dat is, vind ik, een vreemde situatie. Alleen, ik weet weer dat ik dit niet weet. En dat is volgens mij jullie probleem. Dat jullie met risk management bezig zijn. En ik heb een keer een hele goede, als mensen toch tijd hebben, Nassim Taleb. Een Libanese filosoof en econoom. Die heeft een heel goed boek geschreven. En dat gaat over dat je weet... Dat mensen doen altijd van, nou, alles is een beetje te berekenen en te controleren. En ja, er zijn wel incidenten of black swans, noemen ze dat dan. Maar daar moet je niet op letten, dat zijn uitzonderingen. Ja. Terwijl hij beweert, het is juist omgekeerd, die uitzondering op black swans. Terwijl dit was, is nog niet eens een echte black swan.
Een zwaan, hè? Ik bedoel, de zwaan.
Ja, black die kwam eraan. Ja. De zwarte zwaan.
Ja.
Die bepalen juist alles. Mm-hmm. Dus het is omgekeerd, het zijn niet uitzonderingen. Die je weg moet duwen. Je moet juist kijken hoe kun je tegen dingen die je niet weet toch proberen te daarop in te stellen.
Door, ja.
Buffers. Dus ik vind zelf het fenomeen van je weet eigenlijk iets niet. Vind ik zelf een heel. Dus in dit geval ook. Dus ik kan nu van alles gaan roepen.
Maar je weet
maar
het
dat
gewoon.
Is volgens mij je eerste. Je moet gewoon accepteren dat je het niet weet.
Ja.
En dat geeft ook. Mij geeft het ook wel een soort vrijheid. Het is ook eng, maar het geeft mij ook rust omdat ik hou me daar ook aan vast, zodat ik niet. Ik kan nu een heel verhaal gaan houden waarom het echt de grootste ramp is en behoor. Mm-hmm. En dat blijkt het misschien uiteindelijk ook zo te zijn. Maar dat weten we nu allemaal nog niet. We zitten volgens mij in het begin van dit hele gedoe.
Ja.
En we moeten dit zo goed mogelijk proberen te ondergaan. En dan is Nederland ook nog best wel. Een behoorlijk goede plek. En er zijn natuurlijk mensen die het verschrikkelijk hebben nu. Maar dan is Nederland niet de slechtste. Als ik in Amerika nu zou zitten, zou ik echt stukken banger zijn.
Ja.
Maar eigenlijk.
Ja, maar het is, eigenlijk weet je het toch nooit wat er gaat gebeuren?
Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Alleen we hebben natuurlijk nog nooit... Ja, dit komt nu dan niet plat. Dit is, ja, ik kijk helemaal geen tv, maar ik neem aan dat dit soort lulverhaal op de tv op de hele dag is. Van die mensen die gaan vertellen hoe ze om dat in een bepaalde context te plaatsen.
Ja.
Je weet nooit hoe dingen gaan. Alleen in dit geval... weet je het echt niet. En dat vond ik eigenlijk in die eerste persconferentie van Rutte, die heb ik wel een stuk gezien, die vond ik toen wel goed, dat hij eigenlijk zei, we weten gewoon heel veel niet.
Ja.
Dus we luisteren naar de expert. Dat is ook prettig. Hè?
Dat schijnt ook toch, dat las ik in de NRC, mensen vinden het prettig als, maar dat is heel moeilijk, want aan de ene kant vinden mensen het prettig als de machtshebbers zeggen, wij weten het niet. Dus ze vinden het fijn als mensen transparant zijn. als de machthebber transparant is, wat hij doet. Maar aan de andere kant willen ze wel een soort zekerheid hebben. Dus mensen vinden het fijn dat Rutte eerlijk is over we weten het niet. Maar aan de andere kant willen ze ook zekerheid en duidelijkheid.
Nee, maar maar de onzin is natuurlijk altijd, en zeker in Nederland, is altijd het idee van je moet alles controleren, je moet alles weten. En dan moet je dit moet je doen, want dan gebeurt het dat.
Ja.
En dat is altijd al onzin, maar dat is in dit geval helemaal onzin. Maar ik vond het bijvoorbeeld heel prettig dat Rutte zei, het belangrijkste is, we kijken naar de feiten en we laten vooral, we luisteren naar de deskundigen. En wat natuurlijk grappig is, dat zag ik wel, dat figuren als Baudet en Wilders ineens een hele grote bek hebben. Ja. Terwijl als die luisteren nooit naar feiten. Nee. Wetenschap moet afgeschaft worden. Journalisten begrijpen er geen zak van. Ja. Kunst klopt en niet dat kunst op feiten. Maar feiten zijn nooit interessant. En die denken ineens van, oh, maar dit is een tijd waarin je dit is een tijd waarin je mensen schijnwerkelijkheid en schijnzekerheid kunt geven. Dus we kijken naar Italië en we bedenken wat goede zinnen en dan gaan mensen op een stem. Dus dat vind ik ook wel weer, ik vind dit gewoon een nare tijd. Er is in mijn ogen niks goed aan, maar het is wel interessant dat je ook gewoon ziet de goedheid en de slechtheid van mensen komt op alle mogelijke manieren ook naar buiten. Dat vind ik ook verbijsterend, maar ook
dat alles eigenlijk uitvergroot wordt.
Ja, ja. Het is niet zo dat ik daar als belangstellende deskundige van afstand naar kijk, want we zitten gewoon met z'n allen midden in de shit. Dus het is niet dat ik het denk, oh, dat is mooi. En dat vind ik ook vervelend om net te doen alsof het niet echt is. Dat is natuurlijk wat er in het begin is, zit hier dan een beetje grappig te doen.
Ja.
Of iedereen, maar het is natuurlijk op geen enkele manier grappig.
Nee. Nou ja, en je merkt dat iedereen zo zijn eigen afweermechanisme heeft. Dus de een negeert het volledig. De ander die schiet er helemaal in. Die gaat alles kijken wat er is. Weer iemand anders gaat het proberen te duiden. Dat heb ik net, want ik heb natuurlijk met meerdere mensen gebeld. En dan ga je toch zo.
Oh, ik ben helemaal niet hoofdgast.
Nee, nou ja, ik wilde je als eerst bellen, maar je nam niet op. Maar dus ik heb met andere mensen en je gaat
je
toch.
Je staat bij mij geprobeerd op blokkeren, maar ik heb al mijn mensen geunblokt. Want ik denk, ja, er zijn natuurlijk mensen die ik nooit meer wil spreken, maar die willen mij misschien een afscheid.
Ja, maar bij mij zou je niet eens
afscheid
willen.
Ik heb jou ook geunblokt.
En dan belt hij, oh shit. En hij belt niet om zijn afscheidsspeech te geven, maar hij heeft weer iets van me nodig. Hij heeft weer een podcast nodig.
Ja, precies. Hij heeft weer niet goede tekst, maar gewoon veel teksten.
Maar wat het grappige wat ik merk is dat iedereen zo zijn eigen manier heeft om ermee om te gaan. Ja. En dus er zijn, want ik heb natuurlijk met andere mensen net ook gepraat. En dan ga je toch het proberen te duiden. En ook kijken, levert me ook iets op? Deze rare tijd. Kan ik hier iets van leren? Geeft het me ook iets? Maar wat doe jij dan? Wat is jouw manier? Ja, wat je net al zei. Het maar laten gebeuren.
Ik ben heel erg van. Kijk, je weet. Ik heb zoveel. Niet grapje over, maar ik had een keer een act van dat mensen altijd zeggen: we leven in rare tijden. Nou, dit zijn echt rare tijden. Maar je weet eigenlijk pas daarna wat voor tijden het zijn. Dus ik heb in ieder geval bedacht dat ik het heel erg maar laat gebeuren. Ik vind wel dat ik schrijf eigenlijk niks op. En dat vind ik echt dom van mezelf. Want ik heb elke dag wat denk wel iets. En ik bedenk per dag wat ik bekijk. Ik wat ik voel en vind. En ik maak behalve heel veel wc-rollen inkopen, heb ik verder geen enkel plan.
Nee.
Ik was toch even aan het uitrusten van al mijn gedoe. Dus dat, wat dat betreft kwam me goed uit, maar ik maak helemaal geen plan. En dat vind ik dus ook wel, want ik zit met mijn dochter en mijn vrouw, dus dat is op zich wel heel prettig. Maar dan merken we dat er ook dus inderdaad mensen zijn die denken eigenlijk, oké, dit is nu, maar we gaan gewoon, willen eigenlijk gewoon weer verder gaan. Maar dan, oh ja, er is dit. Terwijl, ja, je kan helemaal met niks. Het is hartstikke goed, vind ik, om plannen te maken om mensen te helpen. Mm-hmm. En het is ook helemaal niet verkeerd om wat voor plan dan ook uit te gaan denken, maar je weet helemaal niks. Er waren mensen die zeiden, ja, dan gaan we in mei dat en dat doen. Nou, ik denk dat je in mei helemaal niks kan doen.
Nee.
Maar dat weet ik helemaal niet. Dus ik ga ook niet mensen zeggen, nou, stop alsjeblieft ongeblikkelijk met plannen voor mij te maken. Voor jullie niet, prima. Alleen, ik ga het niet doen.
Nee, nee.
Dus mijn korte antwoord is, ik kijk gewoon per dag. Ik heb wel het gevoel dat ik een soort, ik moet wel een beetje opstaan en dingen doen. Maar ik merk ook, ik kan ook niet op volle kracht vooruit. Ik sprak een vriend van me gisteren, die is courier en die werkt gewoon. En toen dacht ik, oh ja, dat zijn natuurlijk ook nog.
Ja.
Wij zitten natuurlijk ook in kringen van, of wij, ja, met comedies of theater of ik veel. Dat zijn ook heel veel mensen die nu echt niks kunnen doen. Ja, die kunnen niet naar hun werk.
Nee.
Maar er zijn heel veel mensen die, of heel veel, er zijn ook mensen die gewoon werken.
Die thuis. Gewoon door kunnen werken, ja.
Ja, ja. Dus, maar dat had ik zat nog helemaal, ik was hier ook best wel heel erg mee bezig in. Dat is iedereen.
Ja.
Alleen het lijkt me ook wel prettig als je iets, ik zou het toneelstuk gaan vertalen, maar dat ga ik volgende week maar eens vragen. Of dat überhaupt.
Of dat nog wel doorgaat.
Ergens op slaat, ja. Ja. Ik kan me voorstellen.
Ja, dat ja, ja.
Niet, dus ja, en verder. Ja,
ik snap nog niet wat je aan het begin. Wat was nou je. Dat je voor die mensen was. Dat je voor die mensen had gepraat over die Black Swan.
Ja, nou, dat is wel interessant. Oh ja, wat ik dat.
Daar moet je nog even op terugkomen.
Nou ja, dat ik zei van. Die Black Swan gaat heel erg over je het inschatten van risico's. Dat is een soort luxe ding wat mensen doen. Van als alles een beetje gaat zoals het gaat,
ja.
Dan gebeurt het. Dat is dezelfde onzin als mensen zeggen, ja, ik weet precies hoe de aandelenmarkt werkt. Dat weet je achteraf, kun je dat allemaal vertalen. Ja. Bepaald, maar van tevoren natuurlijk helemaal niet. En dan komt er een crash en dan zeggen mensen, ja, maar dat kun je er niet weten, dat er een aandelen 50% minder waard.
Terwijl je het nooit hebt kunnen weten.
Nee, precies.
Ja.
En dat vind ik dus. Ik moest eraan denken, en dat heb ik heel erg met dit in. Dit was wel voorzien. Hè. Er waren allemaal mensen die al zeiden: dit gebeurt. En dat weet je niet wanneer het gebeurt en hoe het gebeurt en wat het precies is. Maar je kunt wel zorgen dat je. Je kunt nooit helemaal voorbereid zijn, want dat is natuurlijk achteraf gelopen. Ja, we hadden, weet ik veel, 8 miljoen ventilators, of weet je die dingen.
Beademingsapparatuur moet hebben.
Maar kijk, het uithollen van de hele gezondheidszorg, wat natuurlijk
gebeurd is.
Al jaren aan de gang is, overal op aarde, en behalve in Zuid-Korea, weet ik veel wat. Dat had je natuurlijk wel kunnen, wat minder kunnen doen. En daar betaal je natuurlijk een verschrikkelijke prijs voor.
Ja.
En dan is het onzin om te gaan roepen achteraf. Maar dat, dan zeggen, dus je kunt de echte, wat zou ik nou zeggen? Je weet gewoon, de echte grote dingen weet je niet. En dat zijn dus niet, dat zijn wel uitzonderingen, maar dat zijn niet van uitzonderingen waar je niet op moet letten. Daar moet je juist wel op letten. En daar hou ik me nu ook gewoon aan vast. Van ja, we zitten hier nu ook middenin en dan kunnen allemaal mensen wel gaan zeggen, het gaat die kant op, het gaat dat en dan gebeurt het met de economie dat en dan, ja, dat het nooit meer zal zijn zoals hiervoor, dat is een enorme dooddoener.
Ja.
Maar dat is zeker. Maar hoe dat dan zal zijn, ja, nee. dat weet ik niet. Nee. Ik krijg nog steeds volgens mij heel veel geld van jou, maar of ik dat ooit krijg en of dat nog steeds waard is.
Nou ja, dat weet ik dus ook
of
niet.
Of dat hetzelfde bedrag is.
Of dat hetzelfde bedrag.
Volgens mij, ik heb jou 2 keer uit eten genomen.
Oh.
Dat is
of je er nog hetzelfde voor terugkrijgt.
Nou ja, dat is 160 euro. Maar,
dat
ja,
worden, dat worden misschien zijn dat wel 40 wc-rollen die je dan van me gaat krijgen.
Ja, dus dat weten we. Dus
ik krijg nog geld van je. Ja, maar dat was toen de wereld nog heel anders was.
Precies.
Het zal nooit meer worden zoals het was.
Ja, je krijgt, dat is wel goed. Je krijgt PC. En Asia, maar dat is aan corona. Dat is dan wel mooi.
Wat je krijgt?
Ja. Nou ja, je krijgt net als je had vroeger, je had before Christ en after Christ.
Oh ja. Dit gaat een.
Zoiets krijg je, denk ik.
Ja.
Dat wordt toch voor mensen. Ja. Ja, vind ik wat wij nu doen al
te veel
op het randje.
Ja,
ja, daarom heb ik ook verder niet, omdat op het randje, want ik heb een erge hekel, want er zijn natuurlijk nu gewoon mensen die voor hun leven vechten en er zijn mensen die doodsbang zijn dat ze zometeen geen plek hebben in het ziekenhuis. En ja.
Zitten wij een beetje erover te praten.
Interessant van, hoe is het nou bij jou?
Ja.
Dus daarom kijk ik ook, ik kijk sowieso geen tv, maar zelfs nu kijk ik geen tv, want ik dacht, ik moet toch wel even tv kijken. Dacht ik, oh nee, daar. Dit soort, ook mijn eigen beschouwing, daar heb ik helemaal geen zin in, dat soort golven.
Oh nee?
Maar dat nee, is... maar ik heb er wel zin in, omdat ik het voor mezelf op een rij moet krijgen, alleen en om daar met jou over te praten, ja. Vind ik leuk. Maar ja. Ik denk, ja, wie is een ouwe?
Maar waarom is het, wat bedoel je, wat is dan op het randje? Wat, voor wie of wat?
Nou, omdat het, het is wel een goede manier voor jezelf om het ja. te verwerken, dus dat doe ik het zelf wel. Dus ik praat wel de hele dag zo.
Ja.
Alleen...
daar hoeft niemand anders wat mee.
Nee, daar hoeft niemand om. Dat hij, het is ook iets heel... zeg dat... het is een enorm luxe positie. Ik zit er ja. gewoon in mijn huis. Ik heb eten.
Ja.
Als het goed is, zijn we niet ziek. Ja. Ik heb mensen om me heen. Ja, en dan ga ik een beetje vertellen hoe...
hoe je de dag ervoor
zit.
Ja. En hoe dit in het grotere geheel gaat zijn, ja.
Ja, en dit is altijd natuurlijk, als je over dingen praat. Alleen, nu is het best wel... dit is wel
aan de hand.
Een heftig ding en gezondheid. En,
ja.
Ja. Ja. Dus als iemand nu kwaad je opbelt, zegt wat een penis die alweertje, dan heeft hij gelijk. En het kan ook zijn dat ik jou opbel en zeg wat een penis die alweertje.
Dit wil ik niet. Ja, oké. Okay. Dan, ja, laten we nog maar. Dan ga ik op de stopknop
drukken. Heb ik je nu schuldig gemaakt?
Nee.
Want jij gaat gewoon door met je podcast.
Nou ja, ik vind het wel. Ik vind het wel. Kijk, ik moet ook gewoon geld verdienen. Hè. Dit is ook een manier voor mij.
Krijg je dan ook geld voor?
Nou ja, adverteerders.
Oké.
Dit is mijn werk. Dit is ook mijn werk.
Oké, dus dat was ook het eerste wat jij dacht toen je hoorde over corona. Hoe moet dat doen met mijn podcast?
Nee. Maar ik dacht wel. Ik vind het namelijk heel fijn om er veel over te praten. En ik dacht, ik heb net bijvoorbeeld met Nicolas Veul gebeld. Want die was ook ooit in mijn podcast. En die heeft net een heel mooi programma gemaakt over leraren. En dan vind ik het heel fijn dat hij even daarover vertelt.
Dat is mooi.
Om even wat anders te horen. Ja. Snap je?
Ja, dat is goed. Nee, maar dat, volgens mij zijn er ook mensen die mooie dingen kunnen zeggen. Maar dat ik dan niet inderdaad.
Nee.
Maar jij, wat ik wel mooi vind, jij bent eigenlijk nu rustiger dan ik toen ik jou de vorige keer sprak.
Ja.
Dat was ook al een tijd geleden. Maar jij maakt het heel goed.
Nou, ik ben...
Jij bent er heel goed in.
Nou ja, omdat... daar heb ik ook maar afgevraagd. Ik maakte net al de grap dat ik eigenlijk 34 jaar... mezelf getraind heb voor deze situatie. Het, aan de ene kant geeft het me rust dat iedereen net zo in de war en in paniek is als ik al vaker was. Ik had vaak het idee, iedereen is rustig en ik niet. Of iedereen is gelukkig en ik niet. En omdat ik nu voel dat iedereen zich zorgen maakt en geeft het me. We hebben nu dat zei ik ook aan het begin in het intropraatje. Ik heb een soort gevoel van saamhorigheid die ik heel lang heb gemist.
Ik weet dat ik heel vaak altijd wel jouw indruk dat iedereen gelukkig
ja,
is.
Ja, daarom. Dus het is een fout. Het is een mis.
Dat is altijd
ja,
exact. Ontzien geweest.
Ja, dat alleen is altijd. Nu, alleen nu zie ik het en nu voel
nu
ik het.
Nu mogen we het zeggen. Ja,
ja nu mogen we het zeggen.
Op straat loopt dat mensen elkaar toe knikken en ja. iedereen voelt van.
Ja, en dat. Dat maakt me gek genoeg wel rustig.
Oh, dat is wel interessant. Ik
vind het bijvoorbeeld heel.
Wat? Ja, zeg maar.
Ja, een soort groepstherapie. Nou, heel Nederland.
Nee, jouw groepstherapie is nu zijn we met de wereld.
Ja.
In jouw groep. Er zijn een beetje veel mensen toegelaten in jouw groep.
Heel veel mensen zitten er nu in mijn groepstherapie.
Iedereen mag komen.
Nou ja, iedereen. Kijk, wat je bij therapie leert.
Nee, je mag niet met zoveel mensen trouwens, maar ga door.
Nee, wat je bij therapie leert is. Waar alle goede therapieën gaan uiteindelijk over het aanvaarden van wat je voelt. Dus als je veel angst hebt, dan leer je uiteindelijk het gevoel mag te zijn en ik kan het aan. Dat is wat een goede therapie leert je, ik kan het aan. Dat is wat goede therapieën doen. En nu, wat wij nu met z'n allen aan het leren zijn, is gaan we dit aankunnen? Kan ik de onzekerheid aan? Kan ik,
dat dus, is... Maar moet je niet eerst accepteren dat het zo is? Want er zijn volgens mij ook mensen, sommige volgens letterlijk die feest gaan vieren, maar er zijn ook mensen die gewoon echt in een soort ontkenning. Ik hoorde mensen die waren bezig met dat ze hoopten dat de eindexamenreis van hun kind wel door zou gaan.
Ja.
Ja, nee, maar die dat slaat wat zo'n en dat zijn geen gekken.
Nee. Maar wat die
ontkenning.
Ja, maar wat goede therapieën ook zeggen is, en dat is inderdaad een stap ervoor. Erken het gevoel wat je hebt. Dus als je heel erg bang bent, ik voel nu heel veel angst. Ik ga het niet wegdrukken. Want als je het wegdrukt, komt het later veel harder terug. Dus ik ga het eerst erkennen dat het aan de hand is, en daarna ga ik erachter komen dat ik dat aan kan en dat ik kan leven met dat gevoel en met die onzekerheid. Maar inderdaad, wat je zegt, eerst moet je het wel voelen.
De situatie zelf.
De situatie doorhebben en voelen, ja. Ik weet niet of de metafoor dat we allemaal in groepstherapie zijn helemaal klopt. Maar ik merk wel hoe... Ik zie wel om me heen mensen naar zekerheden grijpen die ik heel erg herken. Wat ik ook... Dus het ontkennen, dus het wegdrukken of... Of juist heel erg het op gaan zoeken. Dus juist heel veel gaan kijken. Dat is ook een manier om ermee om te gaan.
Ja, dat deed ik in het begin ook wel, hoor. Dat ik wel, maar de goede uit. Want ik wilde wel dingen. Ik wilde wel begrijpen waarom in Zuid-Korea en Duitsland. En ik wil. Maar ja, het is. Ja. Maar ja, daarom vond ik het ook.
Ik vind het bijvoorbeeld heel wonderlijk als mensen zeggen: het is zo'n onzekere tijd. Terwijl ik probeer mezelf al 34 jaar aan te leren dat dat het leven onzeker is. Misschien is dat het.
Ja, het is de illusie. Dat is wel grappig dat mensen net doen alsof het leven. Maar dit is eigenlijk wat ik met een hele slechte verhaal over dat riskmanagement bedoel. Dat mensen de hele dag doen alsof alles onder controle is en in te schatten en in een model.
Ja.
Wat de hele dag al niet aan de hand is.
Ja.
En nu gebeurt er dit. En dit is natuurlijk een heel erge manier van je vertellen. Nee, maar het is helemaal niet duidelijk hoe dingen zitten.
Exact.
En dat is allemaal een illusie.
Dat, inderdaad.
Ja. Drink jij wel? Ben jij wel veel aan de drinken?
Wij hebben het toch ook heel vaak over gehad dat ik zei: mensen kunnen ineens zomaar bij je weggaan. En dat jij zei: mensen gaan in het leven bij je weg. Dit is volgens mij wat er nu gebeurt: is dat mensen erachter komen. Oh, wacht even, we denken de hele tijd dat het allemaal zeker is. Maar er is onzekerheid. Ik drink wel meer, ja.
Ja?
Ja. Maar ik weet niet waarom dat is. Een soort. Ook een soort, in het begin heel veel, in het begin meer echt, nu valt het wel mee hoor, maar in het begin omdat het ook een soort ik heb wel eens gelezen dat roken of drinken ook een soort zelfdestructie is en omdat ik het in het begin echt het gevoel had van een soort apocalyptisch gevoel.
En daar hoort ook gewoon drank bij. Gewoon geprogrammeerd. Dat dacht ik. Ik weet namelijk dat ik echt dacht, ik ga een whisky drinken. Dacht ik, dit is gewoon wat ik in films voor me heb gezien. Dat mensen in een crisis.
Ja. In de crisis,
zitten met een whisky. Maar dat is gewoon super zielig.
Ja. Nee, ja, een soort zelfdestructie. Want we gaan er toch al aan. Dat een beetje.
Ja.
Maar veel mensen drinken ook uit verveling, volgens mij nu.
Oh, ik heb nog geen seconde. Verveel jij?
Ja, ik verveel me heel veel.
Maar jij zit gewoon alleen thuis.
Ik zit alleen thuis. Ja.
Dat is natuurlijk ook wel raar.
Hè? Ja, dat is.
Maar je bent wel aan het verbouwen, toch?
Ja, ik ben mijn huis aan het verbouwen en dat wordt heel mooi. En dat vind ik heel prettig nu.
Komt er een coronakelder? Hou je ook rekening in je architectuur?
Nou, er komt wel een hele grote opslag waar ik heel veel wc-papier in kwijt kan. En blikken voedsel.
Hebt toch wel genoeg eten?
Ik heb genoeg eten. Ik mis. Gewoon met vrienden zijn, dat mis ik heel erg. Mensen om me heen.
Ja, dat is
eten.
Ook, dat is ook shit.
Ja.
Ja, okay. Ja, raar. Ben je ook opgevrolijk door dit te doen?
De mensen met mensen
de
bellen.
Podcast, ja. Geef je dat toch een.
Geef me goed, ja. Geef me
Want
goed.
Dat heb die, ik heb dat zelf helemaal in mijn kat wilde in dat mensen ook gewoon behoefte hebben.
Nou, ik maken, dat zei ik net al. Zingen, ik was van plan om 6 mensen te bellen. Jij bent nummer 4. En ik ga zo stoppen. Want iedereen praat heel erg lang. Iedereen wil zijn verhaal kwijt. Er gebeurt gewoon heel veel. Het schijnt ook dat ik hoor dat heel veel mensen 's avonds heel erg moe zijn. Mensen zijn kapot 's avonds.
Ja.
Omdat er gewoon heel veel gebeurt de hele tijd.
Ja, het kost ook heel veel, volgens mij ook heel veel energie. had ik ineens zelf bedacht om dit allemaal te verwerken en met jezelf te bespreken en ja, toch enigszins rustig te blijven. Ja. Want als je dit namelijk echt, ik laat het ook wel tot me doordringen, maar ik laat het niet helemaal tot me doordringen, want dan word je natuurlijk
dat moet je ook, dat moet je ook weer niet doen.
Want nee. Dan ga ik zeker jou meteen bellen op jou. Dan weet ik tenminste.
Kan ik eindelijk heel veel terug.
Die zich nog kutter vond.
Ja, inderdaad. Oh, heerlijk. Ik vind dit een heerlijke tijd. Ja. Nee. Ja. Oké, dankjewel.
Ja, nee, jij ook. Ik stuur je gewoon een factuur. Sturen kan er gewoon, toch?
Ja, dat kan gewoon. Ja, okay. Ja, zeker. Ik betaal wel in wc-rollen.
Oké.
Dankjewel, hè.
Ja, oké. En nu bel je me zo meteen terug.
Ik bel je zo meteen terug om het te evalueren.
Dat je het heel goed vond.
Ja. Oké. Doei.
Kan het nog over?
Doei. Nou, lieve luisteraars, dat was Raoul Heertje. Ik krijg inmiddels een hele boze app van Yannick van der Velde en Bart Kamps. Want die had ik ook, daar had ik mee afgesproken dat ik ze ook op zou bellen. En die hebben 2 uur naast de telefoon zitten wachten. Dus bij deze wil ik mijn excuses aanbieden aan deze twee heren. Voor nu is dit even de aflevering. De volgende keer ga ik dus, ja, zeker bellen. Hopelijk als Bart en Yannick mij nog willen spreken. Ik denk het niet hierna, maar dan zijn er nog genoeg anderen die misschien dan wel met me willen praten. Dus voor nu laat ik het hier even bij. Ik hoop dat mensen hier iets mee kunnen. Zoals Raoul ook zei, misschien was dit totaal niet nodig. Misschien heb je er wel iets aan gehad, misschien niet. Ik heb er in ieder geval veel aan gehad en het draait natuurlijk uiteindelijk toch weer om mij. Want ik vind het, zoals ik net al met Raoul zei, zo grappig dat iedereen zo anders instaat. Mensen, dank jullie wel voor het luisteren. Ga bouwpakketten maken of puzzelen. Doe dat. Ik ben het heel erg met Janneke eens. Ga dat doen. Pas op jezelf, je testikels, je baarmoeder en vooral elkaar. Daag!
Hey Pepijn. Casper van der Laan hier. Ik zie je berichtje net binnenkomen met je vraag of ik even een Force clipje wil opnemen. Waarin ik zeg dat ik gisteren 2 uur heb zitten wachten naast mijn telefoon. En dat je me nooit gebeld hebt. Zodat je die in de aflevering kunt monteren als soort teaser naar volgende week. Leuk idee. Maar ik heb ook daadwerkelijk gisteren 2 uur naast mijn telefoon zitten wachten. Dat je dat wel beseft. Dus ik vind het een grappige insteek voor een teaser. Maar ik heb echt gewoon 2 uur zitten wachten gisteren. Oké, goed. Groetjes, Casper.